Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Tegenover mijn gast, die ik zo meteen ga interviewen. Ja, ze is een ongelooflijk iemand. Ze is een fantastische actrice, vind ik. En een hele goede zangeres. En een hele goede komische actrice. Maar ook altijd met een soort goede dramatische laag erin. Heerlijk iemand om naar te kijken. Dus in die hoedanigheid. En ze heeft zich nu ontwikkeld op een manier die ja, opmerkelijk is. En je had hem zien aankomen, want ze is vroeger in een vroeger leven decorbouwer geweest. En ik weet dat ze een waanzinnig esthetisch gevoel heeft, want ze is ook een hele goede sieradenmaker. Maar ze heeft nu een interieurprogramma, waarin zij interieurs van mensen op haar geheel eigen manier verandert. En ze behangt en ze klust en ze verft, met hulp van anderen hoor. En ze koopt tegels en ze maakt plannen. En nou, het is werkelijk een bizar, leuk en inspirerend en fantastisch programma. Dit kan zij dus ook. En dit is een heel... Het is iets zoals ik eigenlijk nog nooit verder heb gezien. Nou goed, ga maar kijken. Het staat op Amazon Prime en het is uitgezonden op Net 5. Luister naar mijn interview met Jelka van Houten. Jelka, heb je het gevoel dat je leven heel vol is?
Ja.
Ja?
Ja.
Heb je dat altijd gehad eigenlijk?
Ja.
Ja?
Ja.
Dus het is meer... En is het omdat je het zo vol propt? Of omdat je altijd een soort gejaagdheid in je hebt?
Ik voel altijd haast, ja. Ik heb altijd het gevoel dat ik ergens anders ook moet zijn... terwijl ik dan nu ergens ben. Dat vind ik echt een grote uitdaging.
Ja, ja.
Omdat recht te krijgen in mijn hoofd.
Ja, precies. Dus hier zitten en gewoon... Ja,
goed, wetende nu... dat er thuis al meer twee mensen thuiskomen. En dat er dus... En wetende wat er allemaal nog op me te wachten staat vandaag, denk
ja.
ik... Ja, dat vind ik dan jammer. Maar, ja.
Maar misschien dat je nu, omdat dit toch ook grenst aan werk of zo... Dat je misschien nu geconcentreerd gaat raken en het dan los kan laten? Of is het iets wat altijd doordendert in je hoofd?
Nou, ik denk altijd... Nu is een rustige periode. En dan... Of ik saboteer het zelf door toch heel veel erin te proppen. Terwijl ja. ik echt heb besloten van, nou, maar nu ga ik even helemaal niks doen.
Ja.
Maar het is ook mijn
ik
ben een soort bal die ooit is gaan rollen. En het is gewoon zo'n grote sneeuwbal die me steeds meer meeneemt. En voor het weet denk ik, ik rol nog steeds. Maar ik ben inmiddels 3 ton. Zo voelt het.
Ja, maar dat voelt ook een beetje machteloos. Alsof je daar ook niet zoveel in kan sturen zelf. Als je het als een rollende bal voorstelt.
Nee, dat is soms. Maar dat komt ook omdat alles wat voorbij komt ook leuk is.
Ja, je wil ook veel grijpen.
Ja, ik voel toch altijd haast. Ik denk, ja, je weet het niet. Hè? Je weet niet wanneer het eraan gaat.
Ja.
Dus ik ben bang voor gemiste kansen. Dat is het, denk ik. Maar daardoor doe ik ook wel eens dingen waarvan ik echt denk, nou, dat had ik prima kunnen missen.
Ja, ja. Maar je hebt een extreme FOMO. Je bent eigenlijk altijd bang dat je iets niet gaat meemaken.
Nou, nee, want ik vind het ook heel prima om een feest af te zeggen. Zo ben ik er ook wel heel makkelijk in. Daar ben ik geen zin in.
Ja, maar je bent wel bang voor gemiste kansen.
Ja.
Zijn net. Maar misschien weet je dan bij dat feest al goed genoeg hoe het zich ongeveer zal gaan ontwikkelen. En of je daar energie voor hebt.
Nou, het is meer zo, alles wat ik ooit gedaan heb, is ook op mijn pad gekomen. Dus alles is zo... voorbij gekomen, zo random eigenlijk, per toeval, 9 van de 10 keer,
ja.
dat ik ook altijd denk, ik moet blijven opletten, want dat heeft mijn hele leven geleid, tot nu toe.
Ja, ja. Jouw dus ervaring denk, is dat dingen jou overkomen,
ja.
dat het je gebeurt op een of andere manier.
Ja.
Dus je denkt van, ik moet scherp zijn en opletten, want er kan elk moment weer iets nieuws levensveranderends of nieuws of fantastisch
of ja, iets sturends of zo, waarvan ik denk, oh, het is toch wel de bedoeling dat ik die kant op ga.
Ja, ja.
Ik heb niet zo vaak ergens gestaan dat ik denk, nou sta ik op een kruispunt, nou moet ik een keuze maken. Dat heb ik niet. Het is gewoon dat ik denk, ja, oh, dit voelt wel goed. Ga ik dat doen?
Ja, ik vraag me af of mensen heel vaak het gevoel hebben dat ze letterlijk op een kruispunt staan. Of figuurlijk, maar dat ze echt iets hebben van, nu moet ik A kiezen of nu moet ik B kiezen. Het leven is natuurlijk iets wat altijd een beetje over je heen rolt.
Maar ik ben nooit iemand geweest die denkt, ik ga die studie doen en dit is mijn plan. En...
Nee, maar er heeft altijd een soort gejaagdheid in je gezeten. een soort opgejaagd gevoel van ik moet iets. Als ik hier ben, moet ik eigenlijk daar zijn.
Ja. Maar komt ook omdat ik gewoon veel 3 kinderen heb.
Ja, dat zeg je nu. Maar dit was vast ook zo toen je 12 was. Hoe was je toen je 12 was?
Heel. Nou, dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want ik heb daar dus een beeld van. Maar ik heb straks wat jeugdvriendinnen ontmoet uit die tijd. En toen dacht ik, nou, nu gaan we het krijgen.
Ja.
Want dat was heel erg leuk. Want ja, ik had eigenlijk bijna geen contact met mensen van vroeger. Ik ken echt niemand meer. Of,
hoe kan dat?
Sowieso die hele tijd is voor mij is best wel een blur. En dus er is een vriendinnetje van mij die zocht contact met mij. Die zei, joh, wat zo grappig. Ik heb een hele doos met brieven gevonden. En dus het lijkt me zo leuk om die eens een keer samen door te nemen. Want ja, wij schreven natuurlijk brieven. Want er was natuurlijk er was niks anders dan dat. Dus dat was heel erg leuk. Dus die kwam een keer bij me eten. En toen raakten we natuurlijk in gesprek van alles en nog wat. Maar toen kwam ik er dus achter dat het beeld wat ik had van mezelf, dat het helemaal niet zo matchte met hoe zij mij zagen.
Vertel.
Ik dacht dus altijd dat ik net zo hysterisch was als nu. Zeg maar, dus dat ik heel veel vertel en anekdotes en druk en weet ik het allemaal nog meer. En drama, vooral heel veel drama. Dat heb ik in mijn hoofd. Maar zij zei echt zo, zij wist bijvoorbeeld de helft niet van wat er met mij aan de hand was op dat moment. Ik dacht, hè? Heb ik toch allemaal heus wel verteld? Of dat zei ze, nee, ik wist wel bijvoorbeeld dat het heel stil was. Of dat je altijd alleen thuis was. Dat wist ik wel. Maar en je was heel creatief, dat wel. Maar nee, je was eigenlijk helemaal niet zo, zo expressief of zo. Dacht ik, echt? Vond ik zo raar. Dus dat is ergens ontstaan later of zo.
En jij dacht dat je een totaal open boek was. Ja. En dat iedereen wist wat je bezig
was. Dat was super gesloten.
Je dacht dat je super open was. Of je dacht misschien iedereen weet dit.
Ja, ik denk altijd dat iedereen mij heel goed snapt. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo.
En hoe was je situatie toen je 12 was? Hoe zag je dagelijks leven eruit?
Ja, dat... Ik dissocieerde heel erg. Dus ik heb ook 15 jaar dissociatietherapie gehad.
Wat is dissociëren?
Dus dat je eigenlijk loskoppelt. Dus dat je dus aanwezig bent, maar ook weer niet echt. Dus je schakelt jezelf op een bepaalde manier een beetje uit. Mm-hmm. Dus het is gewoon een soort van overlevingsmechanisme. En denk ook dat is waar mijn misverstand... Dat ik altijd dacht, dat helemaal niet te zien was, bij wijze van spreken. Dat ik altijd in mijn hoofd heel... veel en alles van alles en heel open was, maar dat ik dat blijkbaar misschien echt helemaal niet heb laten zien. Dat vond ik best wel een eye-opener eigenlijk. Maar 12e was dan dus lagere school nog net.
Ja.
Ja, dan was ik wel echt heel ongelukkig. Toen werd ik heel erg gepest. En ik had ik zag ook echt heel erg uit als een jongetje met kort haar. En ik had dus blijkbaar ook allemaal dingen maakte ik zelf. Dus mijn eigen koffertje had ik dan gemaakt. En ik had schoenen met snoeppapiertjes beplakt. En dat was dan, waren dan mijn gimpen en zo. Dus ik was wel heel creatief, maar heel alleen. Heel erg. Ja, ik hoorde daar niet bij. Dat was heel obvious. En toen weet ik nog wel dat ik inderdaad... Zelfs zo erg dat zeg maar de laatste schoolbel ging. En dan heb je zo'n toneelstuk en dingen huilen. En ik ben gewoon...
Schoolbel echt van groep 8 of de 6e klas. Ja. Was het misschien nog net, maar...
Ik weet alleen maar dat ik naar die klok heb staan kijken van... Is dat tijd? En dat de bel ging en ik echt mijn spullen heb gepakt en weg ben gegaan. Ook niet meer afscheid genomen of zo. Of niet. Ik weet nog wel dat iedereen huilend op het schoolplein en zo.
Je zat echt te wachten tot die lagere school voorbij was.
Ja. Als ik echt was, echt een verlossing.
En je vond het zelfs omdat je dus gepest werd. En omdat je op geen enkele manier aansluiting voelde bij wie daar rondliep.
Nee, echt helemaal niet. Nee. Ook zielig, want er zaten ook wel wat meer mensen, denk ik, die dat hadden. Maar achteraf gezien denk ik, ik weet niet of dat zo zichtbaar was aan mij. Misschien was ik wel heel afstandelijk voor mensen. Snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker, zeker. En had je vriendjes en vriendinnetjes ook naast het gepest worden?
Ik had één vriendinnetje, die woonde daar in die wijk. Want het was namelijk zo'n beetje zo'n fancy wijk in Utrecht.
Ja.
En ik woonde natuurlijk op de grens van Bunnik en Utrecht in het bos. Dus ik had sowieso al geen buurtkindjes. En dat was dan eigenlijk de dichtstbijzijnde school. Maar dan was nog steeds best wel...
Hoe was het om in het bos te wonen?
Nou, ik vond het verschrikkelijk. Maar nu laatst ben ik daar dus een keer gaan lopen. Dacht ik, jezus, ja. Dat bos kan er ook niet. Het is een heel mooi bos. Ik kan er niet zoveel aan doen.
Maar jij haatte dat bos?
Ja, ik vond het echt heel eenzaam, ja. Want het was gewoon een heel groot huis. En daarnaast was er een huis met allemaal kunstenaars. En die waren altijd, hadden geen zin in voetballende kinderen, bij wijze van spreken. Dus dat was altijd een beetje, hoe, niet te dicht bij dat huis. Zaten me voor mijn gevoel, ik had hele enge mensen.
Ja.
En er was natuurlijk niks.
Dus... Hoe waren jullie in dat bos terechtgekomen?
Dat was doordat mijn moeder was getrouwd met de boswachter. Dus die, dat was een ambtswoning.
Ja, precies.
Dus die werkte daar gewoon in dat bos. Maar voor de rest heb je daar
natuurlijk
niks.
Weet je nog dat je naar dat bos verhuisd bent?
Nee, want toen was ik echt heel jong.
Ja, precies. Dus je vroegste herinnering was al in dat bos.
Ja, ik heb wel wat beelden nog van andere huizen, plekken. Maar niet een wezenlijk gevoel. Zo.
Nee, precies.
Vroegste
herinnering is in het bos.
Ja. En dat er mijn oorgaatjes werden geprikt. Dat weet ik ook nog heel goed.
Oh ja?
En dat heb ik dus opgeslagen als een pistool dat op me afkwam. Dus daar heb ik een soort gekke link gemaakt. Maar in mijn hoofd is dat nog letterlijk...
Het is
dat
ook
ik...
een soort pistool, toch?
Ja, dat is waar. Dat doen. Ja, het is meer een niet-machine.
Ja, maar goed.
Het ziet er zo uit, ja. Maar in mijn hoofd is dat dus in mijn beeldende
herinnering. Alsof er echt een pistool op je afkwam, ja. en de trekker werd
overgehaald.
En er
zo doorheen schoot, ja.
Ja, een angstaanjagend beeld.
Ja.
Je wilde ze wel graag, neem ik aan die gaan.
Nou, ik was één.
Je was zo klein.
Ja, dus daarom vind ik het zo grappig dat ik het wel nog weet, fysiek. Of in mijn hoofd heb ik dat beeld. En als ik dan op foto's kijk, denk ik... Maar hier was ik gewoon nog een baby en ik heb al oorbelletjes. Dus ik was echt zo'n... Dus ik dacht, het is gek dat ik dat dan nog weet.
Ja.
Toch?
Heel nou, als het echt een bestaande
herinnering
is.
Er is ook geen foto van
is.
Of zo.
Nee, precies. Ja. Nee, dus je moet daar nog iets van weten. Ja, en dan is het natuurlijk ook een heel dreigend ding. Als je één bent en dat ding wordt in je oor gezet. Dus dan kan het misschien inderdaad... Je wist toen natuurlijk nog niet wat een pistool was. Maar dan heb je dat later misschien...
Als beeld heb ik dat
beeld,
een pistool.
Heb je daar een pistool van gemaakt. En die dreiging gevoeld alsof er een pistool op je...
En ik heb ook wel eens nagedacht of dat dan klopte. Dus dan ben ik wel eens terug gaan zoeken. Want ik weet ook nog precies het plein en waar het dan was. En toen ben ik gaan googlen op Culemborg. Dan klopte wel dat daar de juwelier zat. Toen dacht ik, oh ja,
het
dan
klopt.
Is het toch wel
ja.
Een geheugen, ja.
Hey, en Jelka, nu ken ik je ook behalve als geweldige actrice... En inmiddels ook programmamaker of tv-persoonlijkheid. Ook als sieradenmaker.
Ja.
Maar je had dus al op je eerste had je dus al een oorbel.
Ja, dat is dus daar. Maar weet je waar het echt mis is gegaan qua sieradenmaken?
Nou.
Het spel Ringeling. Dat is een spel in de jaren 70, 80. En
ja.
Het was een spel. Het was een memory spel met ringen. En dat waren dan allemaal ringen met van die... Dan moest je er zelf een stickertje op doen. Een geel plastic ringetje. En dan zo'n nep, weet je wel.
Dan maakte hij een ringetje.
En dat waren dan allemaal van die antieke... vormen en die moest je dan dus sparen.
Ja.
En dan moest je dan zeg maar als memory moest je dan hoort het bij mijn bordje. Oh nee, dan moet je hem terugzetten en dan als je dan weer roze of een vakje had gegooid, dan mocht je dan weer zo'n roze vakje open doen en dan zat dan die ring. En als die dan bij jou was en als je hem dan compleet had, mocht je ze allemaal om je handen doen.
Toen is jouw ringenliefde ontstaan en je sieradenliefde.
Ja, totaal.
Ja. Maar jouw moeder moet toch ook een grote liefde voor sieraden hebben gehad?
Nee, mijn oma had dat heel erg.
Oh, je oma?
Ja.
Dus die heeft jou misschien dat gaatje al. Want een kind van één een gaatje in de oor geven.
Ja, dat is 70, hè? Ik weet niet, misschien was dat toen wel even weer een... Was dat, helemaal,
was dat een hypeje, een dingetje?
Zou kunnen, denk ik.
Ja, maar dan moet het toch ook wel door iemand gaan die dat echt graag wil.
Ja, misschien omdat mijn zus het dan ook wilde of zo. Die was dan natuurlijk wat ouder. Maar die was dan natuurlijk ook nog maar 3 of zo.
Ja.
4. Ja.
Was je oma een heel rijk met sieraden behangen iemand, ja?
Ja, Schots. En allemaal Victoriaanse sieraden. Die was ook net zo'n... En die had er alles altijd om. Dus ik zat altijd zo te kijken naar die handen. Zo. Oh.
Vond je dat mooi?
Ja.
Ja?
Geweldig. Ik weet ook nog wel dat ze een keer... Mijn lievelingsring was ze jarig. Is mijn lievelingsring die dag kwijtgeraakt. Toen ben ik als een soort... Nou, was een bezetene over die hele grond. Die hele grond af. Omdat ik alleen maar dacht, dit is mijn ring. Uiteindelijk heb ik hem ook gekregen toen ze stierf. Dat was wel duidelijk dat ik daar nogal een voorliefde
had. En was zij een mooie vrouw, je oma?
Nou ja, dat weet ik niet, want ik heb haar natuurlijk altijd oud gekend. Dus ik weet eigenlijk niet hoe ze...
Het kan toch ook mooi oud zijn?
Dan vond ik mijn andere oma knapper.
Ja?
Ja. De moeder van mijn moeder was echt een hele knappe vrouw. Maar die had ook nog van dat hele mooie lange haar en zo. Dat heeft ze ook tot de dood gehad.
Ja.
En... Ja, dat was gewoon een hele knappe vrouw.
Een hieltje van je oma's?
Ja.
Ja?
Ja, zeker.
Van allebei?
Ja. Ja, van de ene wel wat strenger dan de ander.
Welke was de strenge? De knappe
nou,
of de
in praktijk moet waarschijnlijk mijn Schotse oma strenger zijn geweest. Maar de moeder van mijn moeder was wel wat... als je dan viel of zo, dan hoef je niet te verwachten dat je dan een kusje erop over kreeg. Dan was gewoon... Hup, staan.
Ja, ja. Het was maar een
wel
beetje kil.
Gezellig.
Wel gezellig, ja. Maar ook iets kils.
Nee, weet je wel. Stevig.
Ja, ja.
Stevig en een beetje hard.
Niet
en
zeuren, meid.
Ja, ja.
Ja.
Maar wel gezellig. Dus ja. Wel gehaktballen draaien en samen taart bakken en zo. Dat soort dingen. Dus wel. En shoppen. Gingen we dan shoppen met oma. En mijn Engelse oma was gewoon heel grappig. Dus die deed dan gewoon dingen. Die had ineens een baseballpet op en zo. En die ging dan... Gingen we een keer op een speedboot gingen we dan en zo. Dat soort rare dingen doen. Dat je denkt, hè? Een soort supergranny was
dat. Oh ja?
Ja.
Ze was een beetje excentriek ook.
Ja, ik weet nog wel heel goed aan haar dat ze ook heel geestig was. Want ze was ook pittig. Dus dan lag er een keer een kaart. Dat zou ik nooit vergeten. Lag er een kaart in de brievenbus bij mijn vader. En dat was dan een geknipt beeld van zo'n Kanta-autootje.
Ja.
Een reclame was het. Met, kun je me niet halen? Geeft niet hoor. Ik neem een Kanta wel. Dat was dan de commercial.
Ja.
En dat was dan, had ze hem dan opgestuurd naar aanleiding dat zij hem, dat ze niet was opgehaald vanaf Schiphol. Dus dat had ze dan hem gestuurd, weet je. Dat soort dingen. Dat vond ik dan heel geestig. Dat ik dacht, het is ook een manier om je ongenoegen te uiten. Ja, vond ik heel leuk. En ze had een hele grote snoepkast. Zo'n hele grote Engelse kast. En dan was ze naar Engeland geweest. En dan had ze Whispers en weet je, allemaal van die Engelse Cadbury's en dingen. Ja. En dan dan gingen we naar oma op bezoek. En dan mocht iedereen daar gewoon de hele tijd. Dus die volwassenen mochten die de hele tijd in en uit die kast. Maar wij mochten dat niet. Want we mochten niet de hele tijd snoep. Maar dat vond ik heel oneerlijk. Dat die, en dan hadden die volwassenen de hele middag die snoepkast ingingen in en uit. En dat vond ik echt. Dat kon ik echt niet uitstaan. Maar goed. Ja.
Nee, je voelt het nu weer als je het vertelt.
Ja.
Ja, het grappige is, als je dit allemaal zit te vertellen, dat je gezicht een soort kindergezicht wordt. Je krijgt een soort heel...
Jong hoofd.
Ja, een soort heel jong hoofd.
Oh, grappig.
Ja.
Ja, ga gewoon terug in de tijd. Gewoon tijdreizen.
Je ziet het ook weer voor, ja, als je het vertelt. Je kan helemaal in een verhaal zakken en weer in een moment, in een tijd zakken.
Ja.
Ja.
Maar dat is denk ik, heeft wel iets met dat dissociatie te maken. Want alles wordt daardoor een anekdote.
Ja, ja.
Ik moet juist afleren om iets...
Om van alles een verhaal te maken.
Ja.
Dat heb je op al die therapieën moeten leren.
Ja, dat is niet goed voor mij. Dus dan moet ik soms echt dat denk... Oh ja, want soms kan ik ook een heel verdrietig verhaal... heel smeuig vertellen. Maar dat is niet altijd... Dan maak je dus geen connectie eigenlijk.
Nee, want dan wordt het voor jou ook een soort smeuig pakket. Terwijl het eigenlijk iets moet zijn wat helemaal in jezelf...
Ja, waar alles bij hoort.
En waar je misschien niet eens woorden voor kan vinden. Ja. Of wat je niet eens kan navertellen.
Ja, maar dit zijn natuurlijk leuke verhalen. Dus dat is dan wel, dat mag wel.
Zeker. Maar dan nog is het wel zo dat je dus dat je ze. Ik heb het gevoel dat je het wel beleeft als je het vertelt. Dus dat je jezelf weer bij die kast ziet. Dat je die grote mensen bij die kast ziet. Dat je bijna weer ik zie bijna die verontwaardiging, die irritatie over dat zij allemaal snoep pakken.
Ja.
Dus het is wel een verhaal, maar het is wel een verhaal wat je echt weer doorvoelt ook.
Ja, dat is misschien ook wel omdat ik dus eigenlijk niet zo heel veel herinneringen heb. Dus er is gewoon een heel stuk, dan moet ik ook, is gewoon wel echt weg uit mijn geheugen. Dat ik echt denk, ja, ik weet geen idee. Of kom ik wel eens iemand tegen of zo. Of dan vooral als toen nog in het theater stond, toen had ik wel eens dat mensen dan kwamen kijken en na afloop tegenkwam van weet je nog, en dan hele verhalen en ook op Instagram nu oude jeugdmensen van school of zo, denk ik. Weet het echt
het is
niet.
Helemaal weg.
Ja.
En welke jaren zijn er weg?
Goeie vraag. Vooral denk ik het puberstuk. Denk ik. Vooral vanaf een jaar of dus die lage school, dat zijn flarden.
Ja, en je weet
maar
nog
wel
dat je
wezenlijke...
dus zat te wachten op die laatste bel.
Ja.
Wezenlijke flarden. En je weet dat gepest nog heel goed.
Ja. 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 Ja, ik weet ook nog wat ik een keer onterecht de schuld kreeg van het stelen van een baseball. Dat ik ook echt denk, als iemand dat niet wil hebben, dan ben ik dat. Maar goed, en dat was echt een ding. Dat was expres. Die hadden dat ding verstopt, hadden ze gezegd, ja, ik heb hem gestolen. En toen moest ik bij het schoolhoofd komen. En dat was een hele vervelende man. En dat was ook een beetje een popiopie. Het was gewoon zo'n popiopie oilily school was het. En dat werkte gewoon
daar
niet.
Hoorde je helemaal niet bij.
Nee. En al die mensen woonden ook daar in die buurt, mm-hmm. weet je wel. Dus iedereen liep ook naar huis en zo. Die hoefde niet een half uur naar huis te fietsen.
Jij zat in dat bos.
Ja, ja.
Hoe lang was het fietsen van school naar dat bos?
Nou, toch echt wel 20, 25 minuten of zo.
Ja, precies.
Ja, was best wel in het fietsen.
Ja, het voelde als een soort andere wereld waar, waar je dan in was.
Ja.
En je voelde je eigenlijk op alle manieren op afstand staan van die kinderen.
Ja.
Letterlijk en ook qua beleving of wie jullie waren. Of,
ik had er gewoon, ja.
Helemaal niks mee.
Nee.
Nee.
En behalve, ja, één vriendinnetje wel, dat wel. Maar daar hing ik dan ook alles aan op. Dus dat was ook zielig voor haar. Eigenlijk. Ja.
Okay. En vanaf 12 is het een blur. Die middelbare school.
Ja, dat weet ik. Dat, ik heb dus wel... In het begin dus nog wel. Dus toen ging ik naar Montessori school. En toen kwam ik daar aan. Toen dacht ik, dat gaat mij niet meer gebeuren. Dus toen ging ik heel erg met een soort act die school in. Dat hielp. Dat werkte ook heel goed. Dus ik had de nood aan mijn vrienden. En het was een en al feest. Maar toen moest ik van die school af. Omdat het was natuurlijk een Montessori school. Dus ik deed helemaal niks. En toen moest ik daar weer van af. En daarna is het een beetje zo... Ja, maar is dat niet altijd met de puberteit? Want dan ben je toch ook gewoon... Je hersenen zijn toch gewoon uit? Je bent toch een soort lichtcomateuze toestand raak je toch?
Nou ja, maar je wordt dus door allemaal mensen herinnerd aan dingen die dat dus nog wel weten.
Ik heb dus blijkbaar, dat vertelde Birgit Schuurman. Daar zat ik mee op school, op de middelbare school.
Ja.
En die zei, maar jij was toch een reageerbuisbaby? En ik zo, wat? Ja, dat zei jij altijd. Ik ben een reageerbuiskind. Ik zei, maar dat was dan toch gewoon een grap? Nee, dat volgens mij meende je dat echt. Ik zei, hè? Dus blijkbaar zijn er nog steeds mensen die dat misschien ooit van mij hebben gehoord. Maar bij deze dus, ik heb,
je bent
ben geen reageerbuis.
Vind je het voorstelbaar dat jij die leugen hebt verzonnen?
Absoluut.
Waarom?
Nou, ik was dus toen ik dus, om meerdere redenen, werd ik niet altijd serieus genomen. Terwijl er wel serieuze dingen waren.
Mm-hmm.
Dus daar zat een crux.
Mm-hmm.
En ook denk ik vooral dat ik na die...
Wacht even, je werd niet serieus genomen, terwijl er wel serieuze dingen waren.
Ja, dat vanuit thuis. Ja, precies. Dus met mijn vader en stiefvader, dat was allemaal niet heel, heel gezellig. Maar dat uitte zich altijd in dat ik daar heel erg tegen ging bewegen. Maar de reactie was vaak van dat is onzin of is niet waar of klets of dat soort dingen.
Maar tegen wie ging je daar bewegen?
Gewoon tegen iedereen in. Ik had gewoon een hele grote mond. Dus tegen mijn stiefvader ging ik zeer fel in. En tegen mijn vader ook wel.
Ja.
En dan weet ik wel dat bijvoorbeeld mijn moeder dan thuis kwam. En dat ik dan zei, en hij heeft dit en dat en zus en zo. En dan werd ik wel een soort van, nou dat is helemaal niet waar. Is niet gebeurd. Of...
Ja, ja.
Dus daar zit een heel gek... Daar is wel een gek overlevingssysteem. Ja, dus
jij vond dingen onuitstaanbaar en oneerlijk wat er gebeurde.
Ja.
En daar verzette je je tegen.
Ja.
En daarin vond je helemaal geen weerklank, maar dan was het meer van, je bent een lastig kind.
Ja.
Ja, doe even rustig.
Ja.
Ja.
En toen ik dus uiteindelijk vanuit die... Ik was natuurlijk ook het gekke kind op school. Dus ik was aan alle kanten, was ik gewoon niet helemaal... Ik kon geen aansluiting vinden.
En wat was de kern van je grote verdriet?
Van vroeger überhaupt?
Ja.
Dat dit gewoon niet gezien werd. Dat werd gewoon... Dus, nee. Dus ik denk dat het natuurlijk ook... Dus ook voor heel veel mensen hetzelfde natuurlijk. Hè? Dat is eigenlijk niet gezien, niet gehoord.
Je hoeft het niet in het algemeen te maken.
Nee, oké, weet ik. Nee. Maar, ja, ik weet niet. Het is ook niet... Ik hoef er ook niet altijd meer mee terug. Merk ik toevallig. Nee, dat is wel. Dat is als ik mijn therapieën er nu op moet aansluiten, dan is dat uiteindelijk waar je altijd wel op neerkomt.
Ja.
Waar het op uitkomt dat je niet serieus wordt genomen of dat je niet gehoord of niet gezien wordt.
Nee.
In wat je behoeften zijn of wat je nodig hebt
Ja, je was geen factor eigenlijk. Zo voelde het.
Ja. Ja. Eigenlijk ja, wel. Ja, toch wel een beetje ja.
En waarom denk je dat die middelbare school zo'n blur is geweest? Het zal inderdaad voor meer mensen zijn dat je niet de helderste herinneringen meer hebt eraan. Sommige mensen weten alles nog precies. Maar goed, bij jou is het dus echt, je bent gewoon vergeten.
Ja, nou, het is ook een soort hechtingsproblematiek. Dus ik kom, dat zat gewoon al in mij. En pas later, ik heb ook wel jeugdhulp gehad en zo.
Ja.
Ik kan me herinneren, maar die lulde ik zo onder tafel. Dat ik dacht, ja, ik kan nu alles zeggen, maar je gelooft het ook nog. Oké, nou ja, Dan neem ik jou niet serieus.
Oké, dat is grappig. Dus dingen die je zei, die echt waren, werden dan vaak niet geloofd.
Ja.
En dan bij de jeugdhulp ging je gewoon allemaal lulverhalen ophangen.
Om te testen.
Dat werd wel geloofd.
Ja.
Ja, ja, maar dan ging je daar dus ook niet. Dan zag je die mensen van jeugdhulp niet als een soort strohalm.
Nee, helemaal niet. Dacht, daar, die vond ik echt, die minachtig.
Die kon je niet
echt
serieus nemen.
Erg, hè? Ja. Nee, ik had ook niet het gevoel. Ja, ik kon daar helemaal niks mee.
Nee.
Nee. Het duurde ook heel lang voordat ik een goede therapeut heb gevonden, hoor, met de jaren. Dat heeft echt lang geduurd.
Die je vertrouwt. Ja. Die je zo
maar die mij ook echt doorzag.
Ja, die jij zo serieus nam dat je hem of haar, haar wilde vertellen wat er echt speelde in je.
Nou, dat vond ik nog wel moeilijk, denk ik. Maar er zit een soort. Oh nee, ik dacht, je hebt een spin in je haar.
Oh, leuk.
Die gaat heen en weer. Ja, hij is nu weg. Nee, hij heeft hem nog steeds. Hij zit nu. Ja, hij is. Wacht.
Haal jij hem dus uit, Joke?
Hier, kijk.
Oh ja, leuk.
Een spin.
Ik ben gelukkig helemaal niet bang voor spinnen.
Ik ook niet.
Wel voor muizen.
Echt?
Ja, panisch.
Oh, wat
panische angst voor muizen.
Ze zijn zo schattig. Stinken wel heel erg.
Stinken ze? Ja, ik weet het niet.
Ik heb
weten,
muizen gehad vroeger. Ja.
Oh, wanneer had je muizen? Oh, als huisdier. Ja. Had je een soort
zo'n kooitje met muizen. Het stonk, jongen. Oh, waarom eigenlijk ook?
Was dat in je studententijd of was dat ook nog in je kind? Was
dat is wel een jeugd.
In
ja.
die blurtijd?
Nee, in de lagere school.
Lagere school.
Maar goed, dat zijn dus allemaal van die. Nou, het zijn flarden, dat soort dingen. Ja, is heel veel.
Ja.
Ja, gekke kleine details onthoud je dan. Maar.
Wat is het leven toch iets bizars, hè, Jelka?
Ja, het is zo veel, hè?
Het is zoveel.
Ook het leuk. Ik vind het echt een grote puzzel.
Ja? Maar ja. Je vindt het een leuke puzzel?
Ja, ik zou niks anders. Ik zou niet anders gewild hebben, gek genoeg. Want alles heeft, dat bedoel ik, dus die bal die gaat rollen. Alles heeft wel ergens toe geleid. Ik denk, ja, toch kloppend.
Ja, ja.
Ik heb het ook wel eens met rollen bijvoorbeeld. Ja, dat is een gek voorbeeld misschien. Maar dan doe je auditie en denk je, oh, dat wil ik graag. En dan krijg je het niet. En dan zie je later wie het wel is voor. Dan denk je, ja, nee, snap ik toch.
Beter.
Ja. Kloppend. Gewoon.
Ja, 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 ja.
Dus dan is het ook niet erg.
Nee. Nee, precies. Maar dat is maar dus het leven, of het moeilijk is of makkelijk. En de leuke dingen en de verschrikkelijke dingen.
Ja.
Heb je toch iets van ja, dat is nou eenmaal hoe de kaarten gedeeld waren.
Ja.
En ik vind het, ik ben er oké mee.
Ja, inmiddels. Ja. Ja. Ja, ik ben er echt wel oké mee. Ik vind het soms wel eens verdrietig of zo. Ik had laatst toevallig ook, dat is ook een hele rare situatie. Als je het hebt dus over die blur, dat ik eigenlijk, alles valt steeds meer op zijn plek. Ik bedoel, dat is natuurlijk lekker aan ouder worden. Dat je gewoon steeds meer dingen ook weer weg kan laten. En dat je ook steeds meer dingen denkt van, oh ja. Oh, nu snap ik wat daar is gebeurd of zo. Dus wat ik nu net ook de voorbeeld met de reageerbuisbaby, dat ik dacht, ja, Jezus, wat erg. Wat erg. Heb ik ook heel lang me schuldig over gevoeld. Dat ik dacht, Jezus, wat erg, man. Wat erg dat ik dat heb. Waarom deed ik dat? En als je dan teruggaat en je denkt, ja, het is eigenlijk wel, ja, het is ergens ook logisch. Het was gewoon een overlevingsstrategie. Ik dacht gewoon, ik ga op die school en ik ga op zo'n grote bek. Niemand gaat mij ooit mogen wat doen. En ik ga terrein halen, terrein winnen of zo. Het is gewoon een soort spel bijna. Dus ik begrijp heel goed dat ik dat heb gedaan. Alleen dan krijg je dus daarna weer een hele periode dat je je heel schuldig voelt over het gedrag van toen.
Ja.
Terwijl het eigenlijk heel, als je het over de hele linie bekijkt, denk ik, ja, ik snap het wel.
Ja.
En het is ook lekker om daar dan niet meer zo geheimzinnig over te doen. Of snap je, bedoel ik gewoon zeggen, ja, ik denk dat ik dat gedaan heb. Wat erg. En ook logisch.
Ja. Maar ik denk dat je best wel militant in het leven stond.
Ik weet het woord militant helemaal niet.
Ja, in strijdhouding. Zo in vechthouding.
Nee, vreselijk, ja.
Ja.
Maar en nog steeds denk ik wel eens, ik moet soms echt hardop zeggen, ik bedoel dit ongewapend.
Ja,
ja,
maar dat is mooi. Ik bedoel dit ongewapend.
Ja. Ja.
Omdat het er zo gewapend uitkwam.
Ik zie er gewoon, ik heb wel eens familieopstelling gedaan. En toen en heb ik heel veel gedaan trouwens. Het is echt een lifesaver geweest. Maar en toen stond er dus iemand voor mij. Dus dat is dan, iemand gaat voor jou staan. Dan moet je dus naar kijken, naar je eigen gedrag. Dus dat is best wel confronterend. En die vrouw stond letterlijk met gebalde vuisten, stond daar. Gewoon te zeggen, ja, nou ja, dan ben ik het helemaal niet mee. Ik voel ik is helemaal niet erg. Dus het was een hele rare.
Ja.
Die vrouw zei, ik ben ook helemaal niet boos. Zei,
ja.
Het ziet er wel boos uit.
Ja.
Toen dacht ik, oh, vandaar. Ik word heel vaak verkeerd begrepen, omdat ik best wel fel overkom.
Ja.
En in mijn hoofd is dat allemaal heel liefdevol en helemaal geen enkel probleem.
Ja. Maar ja, ik weet ook nog dat ik jou voor de eerste keer een keer interviewde voor de Varengids op een of andere persdag.
Ja.
Dat je ook meteen de aanval koos.
Oh ja?
Ja.
Ja, ja dat zal.
Ja. Ja.
Erg hè? Nee, het is niet. Ja, goed. Ja, dat is geweest.
Het is beetje zoals het is, maar dat is blijkbaar jouw
houding.
Dat is je eerste houding, zou ik maar zeggen. Je komt in een nieuwe situatie en dan ga je gewoon in de gevechtshouding.
Ja. Ja. En nu moet ik echt wel toch nog steeds. Ik moet me bewust blijven dat steekt echt nu dan nog altijd de kop op.
Mm-hmm.
En dat je dus gewoon altijd moet. Dan zeg ik dus tegenwoordig het ongewapend. Omdat ik dan gewoon letterlijk in mijn hoofd. En die link maak ik niet zo snel met mezelf. Dat is mijn blinde vlek. Ik denk gewoon, ik ben gewoon heel fel. Maar dit bedoel ik helemaal niet zo.
Ja.
En conflict en zo. Daar ben ik gewoon, daar ben ik mee groot geworden. Dus dat is voor mij iets wat helemaal niet eng is.
Ja.
Dus ik heb ook wel eens bijvoorbeeld ruzies met vrienden of zo gehad. En dat was altijd wel een goede leerschool. Omdat ik dus echt in mijn hoofd dan geen ruzie heb. En voor andere mensen is het echt, nou, er komt die, dat is heel heftig.
Ja, ja.
Terwijl ik denk, ik was toch gewoon heel even niet met je eens.
Ja.
En dat is van, ja, ik kom gewoon uit een nest waar dat niet, waar conflicten helemaal niet, niet
waarin
zo.
Er gewoon geschreeuwd wordt.
Dat is gewoon heel normaal.
Heel normaal.
Ja. Ja.
Ja, maar zo zitten dus eigenlijk allerlei soort contradicties tussen dat je dacht vroeger dat je heel open, dat je een open boek was en dat je eigenlijk heel gesloten was.
Ja.
Dat je eigenlijk vaak denkt dat je heel normaal aan het praten bent en dat mensen denken dat je in een soort woedend gevecht beland bent geraakt.
Ja.
En heb je nog ook nog dat dissociëren, dat je eigenlijk een beetje loskoppelt van
van
je lijf vooral.
Ja.
Dat je echt uittreedt.
Ja.
Ja.
Ja, dat is heel eng. En soms is dat je het zelf ook niet. Nu heb ik het door als het gebeurt. Het gebeurt niet vaak, maar ik moet soms alert zijn erop.
Mm-hmm.
Maar het is. Het ontstond volgens mij dat ik vroeger altijd, als ik dan in de spiegel keek, dat ik echt niet. Dat ik dacht dat ik daar geen connectie mee kon maken. Dat ik echt, ben ik dat? Vond ik heel eng. Ik kon vroeger niet in de spiegel kijken toen ik jong was. Ik raakte daar heel erg van in de war. Ik kon niet snappen dat ik dat zelf was.
Ja.
Heel griezelig, maar dat is eigenlijk ook een soort teken van dissociëren. Dat je gewoon
aanwezig bent. Wie is dat wezen? Ik ben het, kan me niet voorstellen. Ja. Dat je een soort angstige loop raakt van
heel
niet
griezelig.
Snappen dat jij dat bent.
Ja, heel griezelig was dat. En het heeft met beschikbaarheid te maken. Dus ben je wel daadwerkelijk in dit gesprek aanwezig of ben je eigenlijk, heb je toch een beetje je schaduwkantje die dat allemaal maar doet als een soort robot. Terwijl je niet meer. Ik vind het nog steeds heel moeilijk om mensen aan te kijken. Dat is iets. Dat vind ik nu dus ook heel spannend. Ja. Ik kijk altijd alle kanten.
Altijd om je om ogen heen.
Ja, ik vind dat. En dat valt me wel eens op als mensen dus met me praten. Denk ik, oh, die kijkt mij echt aan. Dan kijk ik helemaal giebelig van. Dat vind ik nog steeds heel spannend. Maar dat is ook iets, een tik wat ik daar over heb gehouden. Dat ik echt merk. Ik heb het geleerd omdat ik weet. Ik moet mijn kinderen aankijken.
Ja, of het is ook inderdaad goed voor contact maken met je kinderen.
Ik kan niet met mijn kinderen dus een heel gesprek en ze eigenlijk niet aankijken. Dat is echt niet goed.
Heb je het gevoel dat je hard aan jezelf moet moeten werken, Jelka?
Het is een sleepboot. Ja. Nou ja, wel. Ja, ik heb zeker hard aan mezelf moeten werken. Ik heb echt. Ik vind mezelf soms ook echt heel vermoeiend. Ik denk, Jezus man. Hoe lang moet je. Ik bedoel, kijk, je hebt patronen. Die heb je hele leven lang. Dus het enige is dat je. Die gaan dus niet weg.
Nee.
Ik heb heel lang gedacht, ik moet dat wegwerken.
Mm-hmm.
Dat werkt natuurlijk niet. Dus je moet gewoon die patronen herkennen. En er beter mee omgaan. Dat is het eigenlijk. Maar dat is gewoon een levenslange.
Tocht. Ja, en een klus. Ja.
Vind ik echt.
Altijd maar weer met jezelf geconfronteerd worden. En daarmee moeten dealen.
En some people have war in their countries. Weet je wel. Jezus man. We hebben het over. Ik weet nog wel dat ik na 15 jaar therapie uiteindelijk ontslagen werd.
Uit die therapie?
Ja. Dat ik dus mocht stoppen. En dat ik toen ook echt pas durfde te vragen. Maar zo erg was het toch niet? Waarom moet ik 15 jaar lang hierover doen? En toen heeft ze mij eigenlijk pas verteld dat ik eigenlijk dus behandeld ben voor dissociatie en hechtingsproblematiek. En dat eigenlijk.
Want dat wist je niet. Dat is
ze me nooit verteld.
Dat is nooit zo benoemd.
Nee, maar heel goed ook. Zij was heel goed. Heel goed. Een soort koningin Beatrix vond ik haar altijd.
Hoe heet ze?
Catharina Vasterling. En ze doet het volgens mij niet meer, maar...
Ook een goede soort Harry Potter-achtige naam.
Ja.
Ja.
En wat ook zo grappig was, was dat zij... Ja, ik vond haar dus een soort Beatrix. En wat heel grappig was, was altijd als ik te boos werd en ik dat niet door, viel zij in slaap. Dan kukkelde ze zo langzaam aan weg en dan dacht ik echt, fuck. En ik heb heel lang dat niet durven zeggen, dus dan ging ik maar door, weet je wel. En op een gegeven moment zei ik, wat gebeurt er nou? Dus ja, als er gewoon heel veel woede komt, dan loop ik gewoon leeg.
Dan word ik heel moe. Dan
word ik heel moe.
Ja.
En dacht ik, fuck, ja, oké. Okay. Dat. En ook dat je dus 15 jaar daar komt en dat je dus nog altijd nog dat handje zo aan het begin.
Ja.
Altijd wel altijd die afstand. Formeels. Nou, wat ik heel achteraf gezien heel prettig vond.
Zeker.
Want het blijft is een heel stabiel ding.
Ja.
Maar ik vroeg haar dus aan het eind van, wat is het nou? Want zo, ik bedoel, er zijn wel mensen die het wel erger hebben gehad. En wat is het nou zo, waarom zo lang? En toen zei ze, het is inderdaad over dissociatie en hechtingsproblematiek. En dat je dus, dat dan het eigenlijk zo is dat je moet gaan hechten aan die therapeut op een bepaalde manier. Dat betekent ook dat je wel eens van weg gaat. En als je dan terugkomt, kom je eigenlijk in je tweede fase daarvan. Dus ik ben ook een keer gewoon, ik dacht, ik heb het niet meer nodig. En toen was ik weg. En toen schoorvoetend, 2-3 jaar later, toch weer, mag ik nog een keer langskomen? En dat is...
En dat betekent dat je je kan hechten?
Ja, dat je dus leert te hechten aan iemand. Je moet eigenlijk die hele problematiek van je aan iemand hechten, dat leer dus met haar eigenlijk. En daardoor blijft die afstand dus ook altijd zo belangrijk. Dat dat heel stabiel is. Dus dat je altijd, dat ik altijd zelf moet bepalen van dat ik dat wil. Het is ook best wel eng om namelijk de therapeut weg te gaan en dan toch nog een keer te bellen dat je er nodig hebt.
En heb je het geleerd, Jelke, om je te hechten?
Ja, volgens mij wel.
Vind je het nog moeilijk? Moet je er nog je best voor doen?
Moet soms nog wel eens mijn best voor doen, ja. Ja. Ik kan soms nog wel eens even met weinig slaap en met heel veel druk, denk kan ik nog wel eens een oud dingetje schieten. Maar
en
ben
hoe
ik ook uit snel
dat?
Uit.
Dat je afsluit voor anderen?
Ja. Dan kan ik me wel afsluiten. Maar ook wel weer dus op een atypische manier, denk ik. Mm-hmm. Dus niet zozeer... Nee, dan ga ik duwen en trekken. Dan ga ik mensen afstoten. Dan ga ik een beetje... Als ik bijvoorbeeld, en dat is vooral in de relaties natuurlijk. Dus als ik op wat voor manier dan ook in een zwakker moment me afgewezen voel, dan ga ik ook duwen.
Ja, dan ga je ruzie maken.
Ja, ga ik ruzie maken, ja.
Ja, dan ga je jezelf onmogelijk maken.
Zo stom, ja. Maar gelukkig ben ik wel, dat vind ik dan weer de winst, daar vrij snel achter. Dat scheelt heel erg.
Dat scheelt heel veel.
Ja, ik ben wel vrij snel achter.
Dat is dus een patroon.
Ja.
Waar je het net over had.
Ja.
Dat is een van die patronen.
Ja.
Ja, dat als jij iets slecht voelt, of niet lekker in je vel zit,
ja,
dan is jouw reactie mensen van je afduwen.
Ja.
Ja.
Ja. En dan kan ik een afwijzing overal inzien. Dan kan ik dat heel moeilijk scheiden. Dat is ook orde, hè. Het is ook een oude situatie met een nieuwe verwarren. Dus dan moet ik altijd heel scherp zijn. Dan denk ik, dit is niet nu. Dit is niet toen. Dit is niet toen. Dit is niet toen. Dit is niet toen. Ik ben 45. Dit is nu. En dan ben ik er ook weer. Dus het gaat wel stukken beter. Maar het is nog steeds een vermoeiend patroon.
Ja. Nou ja, mensen zijn ook vermoeiend.
Ja.
Over het algemeen.
Ja.
En... je bent ook wel heel getalenteerd. Dus misschien dat je dan ook wel een beetje extra vermoeiend bent. Zou kunnen. Ik weet niet of talent...
Moet dat per se samen?
Nou, weet ik niet.
Dankjewel
trouwens. Je gaat het bijna denken misschien wel.
Ja.
Ja. Het is grappig, want ik had je uitgenodigd dus omdat ik Jelke op eigen houtje had gezien. Je interieurprogramma, wat op Net5 te zien was en nog steeds op Amazon te zien is.
Ja.
En het is een absolute hit bij iedereen die je kent ongeveer. Het is ook een fantastisch programma. Maar het is toch wel weer grappig dat iemand die dus eigenlijk dat die hechtingsproblematiek heeft die jij beschrijft en ook toch wel die dissociatie, dat jij zo goed bent in een hele prettige een soort nest maken, zou ik maar zeggen. Want zo voelt het.
Oh, wat grappig, ja.
Doe je kan zo goed iets heel moois en liefdevols en sfeervols en geborgens maken.
Dat is misschien omdat ik dat heb gemist.
Ja.
Ze zeggen ook wel eens dat je valt op de kleuren wat je in je jeugd te weinig gezien hebt. Mm. Dus dat je letterlijk...
Je bent nu heel erg into paars, hè?
Ik ben ineens heel erg een lila aan paars, ja.
Ja.
Geen idee waar dat
Geen
vandaan
idee
komt.
Waarom.
Nee, maar als ik nu terugdenk, denk ik, dat is niet een kleur die ik vroeger
die
veel
je veel hebt
heb.
Gezien. Nee. Wat, welke kleur associeer je wel met vroeger?
Mint.
Mint?
Ja, mint. Mintgroen. Ja,
waarom?
Alles. Mijn moeder maat. Alles mintgroen.
Oh ja?
Alles, ja. Ja. Maar toch val ik daar ook nog steeds wel op. Dus het is, ik weet niet of het helemaal opgaat, die theorie.
Nee.
Maar, want ik hou ook wel best wel van behoorlijk wat meer mintgroen, ja. Ja.
Had je moeder een goed stijlgevoel?
Ja, heel erg.
Ja?
Mijn moeder was ook heel, dat weet ik ook nog zo goed. Ze was ook heel goed gekleed altijd. Heel knap. Ik weet ook wel altijd dat als er dan verjaardagen waren of zo, dan kwamen dan collega's, dan was mijn moeder echt zo'n...
Verschijning.
Ja.
Ja.
Ja. Dat voelde je ook. Je dacht ook alleen maar, ja, we willen allemaal wel met mijn moeder dansen. Maar dat was wel aan de hand. Dus mijn moeder was wel echt een... Ja, die ging ook naar de werk en dan had ze een mantelpakjes aan en zo. Dat was altijd echt, ze zag er echt heel goed uit. En ze was ook wel altijd wel bezig met het huis inrichten en zo. Dus zij kon ook, net zoals ik eigenlijk, zo 's avonds zo zeggen... Oh, die kast is misschien ook... En dan kwam je 's ochtends aan en was het helemaal geschilderd. En
dat
dan was het alles
niet.
Omgegooid. Ja.
Ze had ook helemaal geen rollersangst, zou ik maar zeggen.
Nee.
Ze ging ook gewoon alles schilderen
en
behangen.
Ja. Ik weet ook wel, als ik thuis kwam, dat ik ineens een nieuw behang had. Dus ik dacht, oh, en dan was ik dan eigenlijk vond ik dan die kleuren niet zo mooi, maar goed.
In je kamertje?
Dat, ja.
Dan ging ze ook jouw kamertje doen?
Ja.
Zonder met jou te overleggen?
Ja. Als verrassing? Ja. Dat vond ik dan niet per se het leukste behang, maar dat maakte ook niet. Ik bedoel, het was heel, heel lief.
Vond je het wel lief?
Ja, ik vond het zeker lief. Maar ik vond het wel heel lelijk behang.
Ja, ja.
Het was dan met kamperfoelie bloemen en zo. Dat was dan waarschijnlijk behang wat ze zelf heel mooi vond, want dat heb ik bij mijn kinderen nu ook.
Dat kamperfoelie. Oh, dat
ik dan
de kamer
behang,
van je kinderen
ja.
behangt.
Ja, dat denk ik, oh, dat is mooi behang.
Ja, dus jij doet hetzelfde als wat je moeder.
Ja, eigenlijk wel.
Wat je moeder toen deed.
Maar ja, ik ging geen Frozen behang ophangen, snap je? Zo is het ook wel weer. Ik denk dan toch, ja, dat vind ik jammer. Dat vind ik moeilijk. Terwijl,
ja,
daar had ik haar heel blij mee gemaakt, natuurlijk. Maar dat kan ik gewoon niet aanzien.
Je dochter had je er blij mee gemaakt.
Ja.
Ja.
Zo had ik heel leuk vintage. Uit de jaren 60 had ik van hele mooie... Uit Zweden had ik een heel mooi behangrol gevonden... met getekende diertjes die allemaal in een zigeunerpark muziek aanmaken waren. Het niet normaal mooi.
Ja.
Echt jarenlang had ik dat bij me. Omdat ik dacht, als ik ooit een kind krijg... dan moet dat behang op de muur. En
ja.
Dus het was eigenlijk tijd. En toen wilde zij per se Elsa behangen. Dat ging natuurlijk niet, want ik moest natuurlijk mijn behang... En toen kwam ik op een ochtend kwam ik zo de kamer binnen, had ze het hem van de muur gescheurd.
Dat meen je niet?
Ik wilde Elsa, man.
Oh, maar dat is pittig.
Ja, had ze het eraf gehaald.
Deed jij
ja.
dat bij je moeder?
Nee, maar zij was toen 3, dus ze had gewoon zitten pulken. Ze heeft gewoon gedacht, oh, weet ik niet, vind ik niet mooi. En terecht, ze had helemaal gelijk ook. Ja, ik had het gewoon in mijn eigen kamer moeten ophangen.
Hey, en Jelka, wat voor gevoel krijg jij als je een huis aan het, je eigen huis of andermans huis, maar als jij een huis aan het inrichten bent. Welk gevoel maakt zich dan van jou meester?
Ja, ik krijg wel een soort hyperfocus. Ik ben wel helemaal bezeten. Dan.
Dat is waar alles om draait dan in de wereld. Voor jou.
Ja, ik kan niet stoppen. Ik kan echt tot 3 uur 's nachts op zoek gaan naar het specifieke lampje wat ik had bedacht. Wat daar en daar zou bijpassen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk ook nog wel een van mijn pijnpunten van de series. Dat je eigenlijk de helft, meer dan de helft, niet ziet. Ik heb echt zo ontzettend veel werk ingestopt. Echt niet normaal.
Maar wel, wat zie je dan niet? Dingen die je in dat interieur hebt gedaan?
Ja, of dat ik dan dingen die ik in het interieur heb gedaan, maar ook gewoon dat ik daar dan toch nog 's nachts naartoe ging. Want ik had de sleutel, weet je. Dat ik toch had corona. Ik denk, nou fuck it, ik ga toch nog even een muurtje behangen. Of,
dat meen je niet? Ja. Dan ging je naar dat huis toe?
Ja. Ja.
En dan ging je 's nachts nog een muurtje behangen?
Ja. Ja.
Maar dat is natuurlijk ook
de kinderen op bed lagen, ja.
Dat gejaagde gevoel in jou.
Ja.
Dat je denkt, ik moet dat nu toch gaan doen.
Ja, maar ook dat ik het zelf wil doen. Er zit ook heel veel controle op. Dat het niet zo heel gezond is. Maar dat komt ook omdat al die andere behangers, die konden gewoon niet behangen. Het spijt me. Het is echt zo. Ja,
jij
dan had ik
echt...
uiteindelijk toch een behanger ingehuurd. Hartstikke veel geld. Weet je, die verdienen echt meer dan ik. En dan was het gewoon echt heel slecht behangen.
Ja.
Nou, dat kan ik dan gewoon niet aan.
Nee, dus dan gaat het eraf en dan ga je het wel 's nachts opnieuw doen.
Ja.
Zelf.
Ja.
Ja. Maar iets inrichten dan voor jezelf of voor een ander, dat wordt dan gewoon het belangrijkste. Dat wordt iets dat is, daar kan je helemaal op focussen dan.
Ja.
Dat is ook wel heel lekker, hè?
Het is heel lekker.
Ja.
Het is echt ook een soort... Het is, voor mij is het heel ontspannend op een bepaalde manier. En ik vind het heel leuk als dingen kloppen. Dus dat vind ik echt een kick. Dus ik haal er ook echt wel een kick uit of zo. Dat ik denk, ja, jezus, lekker man. Dit past precies. Oh, ik heb net gevonden. Of dan, ja, of alle... Als je bedenkt, alle kringloopwinkels die ik ongeveer... Ja, daar moet ik helemaal uitkijken. Ik moet alles gezien hebben. Ik moet zeker weten dat ik niks gemist heb. Dat is ook best wel...
Je gaat dan alle kringloopwinkels af en dan net zo lang zoeken tot je...
Tot ik precies het juiste ding
zeker dat je gevonden hebt wat je zocht. Of dat je weet dat je alles in ieder geval ondersteboven hebt gekeerd in je zoektocht. Daarnaar.
Of dat ik iets heb gevonden waardoor ik denk, dat ga ik doen. Dus het komt wel... Dus dat is dan wel ook weer...
Zijn er andere dingen waar je zo gedreven in bent?
Ja, met smeden heb ik dat ook.
Met smeden heb je dat ook? Ja. Met je sieraden?
Ja. Ja.
Oké, maar het is dus heel erg met esthetische dingen. Met mooie...
Ik word dan, ja, mooie dingen. Ik word heel blij van mooie dingen. Ik vind wandelen vind ik ook heel fijn. Daar word ik ook heel blij van.
Uh-huh.
Maar ik vind vooral... ik kan het zo waarderen. Ook, weet je wel, kunstenaars die dan... Ik heb nu een meisje ontdekt ergens in Den Bosch. En die maakt dingen van glas. En het is zo vet. Dat je dan kan ik dan zo blij van worden. En kleur. Ik heb gewoon echt kleur nodig, ja. Vind ik echt prettig. Word ik gewoon heel vrolijk van.
Ja, ja. En heb je dit altijd geweten? Dat dit jouw vluchtheuvel was, zal ik maar zeggen. Dat dit is wat jou gelukkig maakte.
Ik denk wel dat ik altijd... Ik had bijvoorbeeld vroeger een brommer. En die had ik dan ook in hele specifieke metallic kleur, weet je wel. Dan ging ik dan helemaal mixen tot ik de juiste kleur had. En dan had ik die brommer dan helemaal zo... paars, blauw, saffier, blauw. Had ik hem gemaakt. Ja, dat werd ik gewoon heel blij van. Of dan had ik iets gevonden op straat en dan maakte ik daar een tafeltje van of zo. Of dan, ik heb altijd, heb ik wel iets gemaakt. Mijn moeder stuurde toevallig vandaag, ik zat laat het zien. Wist ik ook niet. Ik denk, jezus, wat knap eigenlijk. Had ik een, ze zei, dat kreeg ze van de oude oppas, kreeg ze ineens een foto van... Waar is de tijd gebleven dat ik met jou aan het knutselen was? Wat had ze nou gestuurd? Dan had ik dit. Dat heb ik helemaal zitten maken. Nou, dan was ik denk ik echt 6. Dan had ik een heel wiegje gemaakt. Met stof
van
en al.
Van vilt?
Van,
is het vilt of niet?
Een van de wollige stof. Vind ik dan toch knap. Dat ik denk, heb ik dat zitten maken? Joh, ook nog netjes ook.
Geweldig.
En breien en zo. Ik deed echt wel altijd. Ja, ik heb ook wel een jaartje kunstacademie gedaan. Maar daar ben ik dus echt gillend weggerend. Dat was echt niet voor mij.
Waarom niet? Dat ze dan gingen vertellen hoe het moet.
Omdat het om smaak ging ook. Daar hielden ze heel erg van alles wat zwart, wit, grijs en bruin was. En dat deed ik nooit. Want ik weet ook nog wel... Daar was ik echt boos over. Dat ik iets moest ontwerpen. En dan had ik een tafel ontworpen. En de tafel was eigenlijk een aquarium.
Ja.
Dus die vissen hebben het helaas niet overleefd. Maar goed, het was een aquarium, een doorzichtig tafel. Dan had ik ook een aquarium, dus het was dan helemaal een soort waterthema. En dan had ik ook nog een tafel ontworpen. En dat was een soort racebaan. En op die racebaan had ik dan wijnglazen. Had ik dan de voetjes eraf gehaald. En dan had ik dan van die dinky toys, dat ik dan doorboord. Ja. En had ik die wijnglazen in die auto's. En dan kon je dan met die... auto's kon je dan spelen.
Ja.
En dan kon je die wijnglazen ook. En dan ook een flessenhouder. Die je dan ook over de tafel kon laten rollen en zo. En dat was ik heel trots op. Vond ik hartstikke leuk.
Ja.
Nou, dat was echt niet de bedoeling. Ja. Ja. En toen werd ik heel boos. Toen heb ik op een gegeven moment tijdens de tekenles. Heb ik een keer een bruine, een zwarte en een grijze stift gepakt. Zo gaan krassen. Zo ingeleverd.
Ja.
En zei ze. Ga je toch vooruit? Ik vind nu echt dat je vooruit gaat. Toen was ik zo...
Ja.
En toen ben ik gewoon nooit meer teruggekomen.
En je hebt altijd een heel diep geloof gehad in je eigen... Of een diep vertrouwen gehad in je eigen smaak. Of tenminste dat je dacht van ja, dat is gewoon...
Ja.
Dit is geen bullshit.
Ja, ja, het is heel leuk. Mensen zouden dit willen hebben. Maar ik loop wel altijd een beetje voor daarop. Dus ik weet ook nog wel dat ik bijvoorbeeld... Altijd ook met qua kleding van die dingen had waar mensen echt dachten... Wat de fuck ga jij aantrekken? En dat ik zei, wacht maar, mark my words. En ook, ik weet nog wel dat ik heel lang geleden een roze keuken ging maken.
Ja.
En dat ik dus bij zo'n keukenboer kwam. En die lachte me echt vierkant uit. Die zei, nou, dat is echt niet, sorry, maar dat gaan we echt niet maken. Dat kan ook niet. En gedoe. Toen heb ik het zelf gemaakt. En toen liep ik daar ook weer weg. Zo, wacht maar. Mag maar. Toen een paar jaar later of zo zag ik zo'n roze keuken in hun etalage. Toen werd ik echt helemaal gek.
Dat meen je niet.
Toen dacht ik, ja. Ik had en dat roze goud wat er nu al een tijd al was. Ja. Alweer, maar dat was, had ik echt gewoon al 10 jaar geleden, zeg maar. Ja. En toen vond iedereen dat heel kitsch. En toen dacht ik, nee, dit is niet per se
dit is
kitsch.
Gewoon mooi.
Nu vind ik het weer wel kitsch.
Ja, ja.
Dus het zou best wel kunnen.
Ja, maar zo heb je dus... Ik weet eigenlijk niet of je verder onzeker bent of niet. Maar je hebt in ieder geval een heel diep vertrouwen... in dat wat jij mooi vindt.
Dat het mooi is.
Dat mooi is. Ja, dat je niet een van de... En je ziet het ook duidelijk voor je wat je wil. Zoals ja. Je nu lila en paars.
Ja.
Ja. In een lila en paars leven zit.
Ja.
Dus heb je ook een roze en goud periode gehad.
Ja, heel veel groen ook.
Groen?
Ja. Ja, de groen. Dus en...
Je bent ook wel een soort force of nature, Jelka.
Het is veel, hè? Ja, vermoeiend.
Nou ja, vermoeiend. Het is ook wel weer heel leuk om een force of nature te zijn.
Ja.
Ook weer saai om een klein kabbelend beekje te zijn, toch?
Ja, ja, ik heb het altijd een beetje beschreven als dat ik echt een beetje zo... Weet je, sommige mensen zijn gewoon de Ardennen, weet je wel?
Mm-hmm.
En ik voel me soms echt de Himalaya's. Ik denk, nou, het mag ook wel iets meer Ardennen. Het kan ook wel wat glooiender allemaal. Het hoeft niet allemaal...
Ja.
Ik hoef niet mijn hele leven de Himalaya's te zijn, zeg maar.
Ja, maar je bent de Himalaya, blijkbaar.
Ja.
Ja.
Maar voor hoe lang, dat weet je natuurlijk niet.
Nou ja, totdat het voorbij
tot
is.
Tot het licht uitgaat.
Het feest, tot het licht uitgaat.
Ja.
Maar het is ook weer leuk. En heb je ooit gedacht van, wordt het ooit wat met mij? Ga ik ooit mijn weg vinden? Of heb je daar ook altijd wel een soort vertrouwen in gehad dat goed kwam?
Misschien vind ik dat dan altijd wel een grappige vergelijking met mensen vanuit mijn vak of zo. Weet je, van ook met spelen. Die dan echt zo'n hele gedreven kant hebben van een gouden kalf winnen en een Hamlet spelen en dat soort dingen. Ik heb dat nooit gehad. Dat vind ik soms wel juist een beetje verwarrend. Dat ik denk, zou ik dat niet moeten hebben?
Ja.
Dus dat is ook denk ik een van de redenen waarom ik altijd van alles en nog wat doe.
Maar je bent ook wel op een gekke manier in dat vak terechtgekomen.
Ja.
Ja. Het is meer
via het klussen eigenlijk.
Ja. Het is ook meer gewoon gebeurd. Want je was eigenlijk...
Decorbouwer. Ja.
Ja.
En toen was ik gewoon... Ik had er gewoon een grote mond. Dus zoals altijd. Zoals ik dacht. Misschien ook niet. Misschien was ik wel heel gesloten en heel mysterieus. Dat het was. Maar dan weet ik. Ik ging nu aan te twijfelen. Maar...
Ja, je kan ook een grote mond hebben en tegelijkertijd eigenlijk niks van jezelf laten zien. Hè?
Ja, dat is het.
Dus dat je wel een grote mond hebt, maar dat mensen toch eigenlijk helemaal niet precies weten wat er zich daarachter afspeelt.
Ja.
Maar goed, je was aan het decorbouw, je had een grote mond.
Ja,
en voor je het wist had je een rol.
Ja, toen was ik, wil jij niet, was gewoon een keer iemand die zo langs liep op de set. En wil jij dan niet een keer auditie doen? Want zoek een beetje iemand van jouw type. En toen zat ik nog op de filmacademie. En toen zei die school zei toen van ja, dat is toch hartstikke goed. Want ik zat mijn eerste jaar. Dus dat is altijd alles wat je...
Ja, pakken wat je pakken kan.
Toen mocht dat nog, nu is dat juist volgens mij niet de bedoeling. Maar en toen kreeg ik ook gelijk die hoofdrol. Toen moest ik gelijk...
Dat was in Turks Fruit.
Nee. Dat was Liefje met Emiel van Loo. Die had was een documentairemaker die ineens een speelfilm ging maken over een moord. Maar toen moest ik ook gewoon... Toen was ik ook gewoon gelijk full on.
Dat was een filmrol die je kreeg, eerste rol. Ja.
Ja. Toen moest ik echt, moest ik mijn vader vermoorden met een bijl. Incest, TBS-kliniek, naakt, seks. Alles moest ik in één film doen. Het was echt...
Vond je dat leuk?
Nee.
Nee?
Nee. Want echt, dat ging daar, ik weet niet wat daar gebeurde, maar het was niet goed voor me. En, maar het was wel leerzaam. En toen dacht ik,
waarom
ik ga nooit
niet
spelen.
Waarom was het niet goed voor je?
Nou, het was ook gewoon een moeilijke productie. Dus het was ook zijn eerste speelfilm, terwijl eigenlijk documentaire maken was. En ik had gewoon nog nooit gespeeld. Dus ik haalde alles uit mezelf. Dus het werd allemaal een beetje te donker.
Ja, ja.
Dan was het thema dan net niet zo prettig. Dus toen... dus dat was gewoon niet zo goed. Dan werd ik gewoon...
Daar werd je naar van.
Ja.
Ja.
Toen dacht ik, ja, dit vind ik echt niet leuk. Ik zou echt nooit willen spelen, dacht ik toen. Dat doe ik nooit meer. Toen heb ik filmacademie afgemaakt. En toen werd ik uiteindelijk een keer gevraagd door... Hoe heet hij nou ook alweer? Willem van der Sande Bakkenhuizen. Met Waardenberg en de Jong. Die hadden een sketchprogramma. En dat was dan een een parodie op een Big Brother huis. En dat waren dan terminale patiënten in een Big Brother huis. Met Lieneke Rijksman en allemaal van die acteurs, weet je wel. En ik was dan de jonge kandidaat. En toen moesten we dat allemaal improviseren. En dat was allemaal achter glas. En dat was echt. En dat was Willem van der Sand Bakhuis. Dus toen dacht ik ineens, oh, maar wacht eens even. Dit is hartstikke leuk. Want dat was ook echt een hele goede regisseur natuurlijk. Dus toen was het ineens een hele andere ervaring. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel heel leuk. En toen viel gewoon het decorstuk viel gewoon best wel tegen. Want ook in Nederland is natuurlijk bijna nooit budget. En je bent gewoon eigenlijk altijd gewoon een veredeld verhuizer. Ja, je bent gewoon alleen maar met spullen aan het sjouwen of dingen gratis aan het ronselen om kapot terug te brengen. Weet je? Ja. Dat soort dingen. Vreselijk vond ik dat. En toen dacht ik, ja. En ik miste het zingen, deed ik altijd wel. Maar dat miste ik heel erg, omdat ik bijna niet meer zong. Omdat ik altijd alleen maar aan het draaien was. En toen heeft weer iemand anders heeft mij naar bij Turks Fruit naar voren geduwd. En dat wilde ik helemaal niet. Want ik weet nog dat ik die avond ervoor in de kroeg stond met mijn vrienden. En dat ik zei, ik heb morgen die auditie, ik wil daar helemaal niet naartoe. Wat is dat dan? Wat moet ik dan zingen? Maak me geen kindje, wat is dit? Het is toch heel raar, je gaat er van Turks Fruit een musical maken. Ik vond het zo'n stom idee. En dus ik had er ook helemaal geen zin in. Maar ik dacht toch wel, ja, ik voelde me te lullig om het af te zeggen. Want ja, dat doe je dan ook niet of zo. Dan had je dan eerder af moeten zeggen. Dus je gaat dan toch opkomen daven. En toen ging dat ineens. Toen zei ik nog, zul je zien dat ik dat dan wel word? Weet je, want ik had iets anders. Wat ik niet geworden of zo. En dat was dus ook zo. En toen ging dat weer. Ging weer door in het spelen. En toen
kreeg je al die goede recensies.
Ja,
ja.
Raar hè?
Ja.
Zo gek eigenlijk.
Ja. En voel je het wel als je vak, dat spelen?
Nou, heel lang heb ik dat niet eens durven uitspreken. Nu voelt wel als echt wel mijn werk, ja.
Ja, ja.
Ja. Hoewel ik me daar dus ook nooit op vastbinden. Want ik ook televisie leuk vind en de serie. En ik vind het ook prima. Dus ik heb dus niet die ijdelheid in de zin van, ik moet nu serieuze stukken spelen.
Jij hebt in alles dus eigenlijk iets van, het is een sneeuwbal en ik kijk wel waar ik langs rol. En dan rol ik.
Ja, ik ben alleen wat selectiever geworden in.
Ja, dat snap ik. Op een gegeven moment word je ouder en weet je wel van dit wil ik doen. En hier heb ik eigenlijk helemaal geen zin in.
Ja.
Dat snap ik. Maar het is niet een soort focus van dat je ergens heen moet.
Nee.
Maar dat is toch met die huizen inrichten. Daar gebeurt toch iets met je.
Ja, ik zou dat echt met liefde echt een tijd doen.
Ja.
Ook. Absoluut, ja.
Ja.
Wel, dan ben ik dan, dus dan word ik weer wel heel ambitieus. Als het echt zo mijn eigen ding is.
Mm-hmm.
Want er zijn een paar dingen in die ik er niet in had gewild, maar die toch dan compromis met degene die het besteld hadden, heb gedaan. Nou ja, ik denk dat ik dat, als ik nog een tweede seizoen, dat ik dat te makkelijk nu uit kan gooien.
Ja.
Dat ze nu wel snappen wat de stijl is. Ik had bijvoorbeeld veel liever, je hebt zo'n die stukjes in het programma, dat ik dan ga uitleggen wat ik ga doen. En dat vind ik echt, daar kijk ik niet naar. Dat vind ik echt heel naar.
Kan je niet aanzien?
Nee. Want ik had veel liever gehad dat ik dan bijvoorbeeld een shot had gehad dat ik met Janni aan het lopen ben. En dat Janni dan een roldraad draait. En dat ik denk, bruin. Ik ga bruin doen. Punt. Want zo gaat het ook. Zo werk je. Ja. Het is gewoon, ik zie iets en daar ga ik op aan, ja of nee. Het is heel intuïtief.
Ja.
Dus als ik dat dan moet uitleggen vanuit aan de hand van een computertje en een tekeningetje, dan word ik helemaal murf. Want dat is helemaal niet zoals het werkt.
Zoals jij bent.
Nee.
Nee.
En dus dat zou ik dan wel. En
het is iets heel organisch bij jou.
Ja.
Ja.
Ja. En ik kan ook soms inderdaad op één item waar ik dan zo verliefd op ben, alles op baseren eromheen. Dus dan kan een klein mini lampje kan zorgen dat ik dus blijkbaar dat behang neem en dat die kleuren en zo. Dus dat is ook wel hoe het werkt. Maar ik zou wel dan bijvoorbeeld voor zo'n tweede seizoen zou ik niet weer helemaal hetzelfde doen. Dan zou ik bijvoorbeeld heel graag naar een opvanghuis, weet je, of in een junkerhol, wijze van spreken. Maar gewoon iets weer een andere tak.
Ja.
Of een bedrijf of zo, of een restaurant. Of
ja.
Gewoon weer iets heel anders. En misschien wel iets toch wel iets maatschappelijker.
Ja,
want
als je mag dromen over nieuwe seizoenen.
Ja.
Ja, van ik toch mag hopen dat die er komen.
Ja.
Ja.
Ik hoop het echt, van ik echt heel leuk vinden. Ja. Het voelt nog niet af.
Het is een fantastisch programma. Nou, en het is zo leuk, want interieurprogramma's, dat vind ik zo'n stom genre na, maar het is zo'n heerlijk soort tv.
Ja.
En het is zo leuk als het niet allemaal van de Leen Bakker komt en van weet ik veel wat voor kutwinkels. En dat het gewoon, ja, als er zulke mooie dingen gemaakt worden.
Ja.
En het is met zoveel liefde en je ziet dat dat blinde fanatisme van jou erin. Ja, het is echt geweldig.
Nou,
ja, het is echt heel erg leuk. Vond je het eigenlijk moeilijk om moeder te worden, Jelka?
Jij dan van het een naar het andere, dan wrijf je even over je ogen en dan komt er, vind je het eigenlijk moeilijk om moeder te worden?
Ja, maar was je toen al klaar met die therapie?
Nee, ik ben
toen zat je nog middenin natuurlijk.
Ik zat er nog middenin, ja. Ja, ik vind het... ik vond het zeker niet moeilijk. Ik vond het heel confronterend, dat wel. Maar, en het heeft me juist heel veel ruis weggehaald, zeg maar. Dat sowieso.
Ja?
Ja, heel erg. Alleen ik vind het soms nog wel eens verdrietig dat mijn laatste kind natuurlijk de beste versie van mij krijgt.
Ja, maar je andere krijgen je het langste.
Dat is ook zo. En dat is wat het is. Ik bedoel, dit was wat er voorhanden was. En dat heb ik met je op mijn allerbeste geprobeerd te doen.
En vind je ook dat je bij je laatste kind echt de beste versie... Denk je dat ze echt een betere...
Ja.
Ja?
Ja.
Wat heb je beter gedaan?
Beschikbaarheid. Dus dat uitchecken deed ik toen natuurlijk ook wel. Dus dat... ik ben wel beschikbaarder voor... Ik snap wat aanwezigheid betekent inmiddels. Dat snapte ik toen nog niet zo goed. Echt
dat,
aanwezig
dat
zijn.
Dat hoort bij dissociëren of dat hoort bij de bindingsangst? Of bij allebei een
beetje?
Allebei
een beetje, ja. Ik heb geen bindingsangstgevoel bij mijn kinderen. Maar wel, dat dissociëren is toch dat je... Dus als er dingen gebeuren, dat je gewoon uitcheckt. Dus als er dan iets gebeurde... Of als mijn vader doodging, of als die... Weet je wel, dan is beschikbaar zijn voor me, dus letterlijk goed aanwezig. Ja. Dat vind ik echt een opgave.
Ja.
Dus.
En je vindt het ook een verplichting of een verplichting. Je wil er zijn altijd voor je kind. Je wil echt goed beschikbaar zijn. Voor
nou,
je
het is
kinderen.
Niet. Je hoeft niet. Kijk, dat heb ik niet over. Ik heb het sowieso niet over tijd, maar. Je hoeft
ja, maar
dus
over
niet per se.
Ja. Beschikbaarheid. Ja,
dat vind ik echt belangrijk. Ja. Dat is voor hun hechting.
Je kijkt
heel
ze aan,
ja.
Ze praten tegen je, je luistert echt naar wat ze zeggen. Je kijkt, je praat terug.
Ja.
Ja.
Ja, in plaats van dat je wel terug praat, maar niet echt goed kijkt.
Ja.
Dat is kut. ik bedoel, maar goed, dat heb ik nu wel. Dus
heb je echt beter geleerd.
Ja. Ik heb het ook gewoon heel lang niet doorgehad dat ik dat deed. Dat ik dat niet deed, zeg maar. Nee, heb ik gewoon niet. Nee,
weet je
niet.
Nog wanneer je het doorkreeg?
Ja, wel. Eigenlijk meer bij mijn tweede kind dan bij mijn eerste kind nog. Toen dacht ik wel van... Oeh. Ja. Nu moet ik echt aanstaan, zeg maar. Die was ook gewoon... Nou, een tweede kind. Misschien ook weer net anders, maar... Die liet ook wel merken als ik niet aanstond. Snap je? Dat had gewoon een effect. Dan kreeg zij het gewoon lastiger. Dan dacht ik, oh ja, shit. Opletten. Ja. Maar goed, en allemaal niet uit kwaaie wil. Hè. Ik doe ook maar gewoon mijn best. Maar ik vind kinderen wel echt... Dat is gewoon heel cliché, maar het is wel de grootste les die je krijgt. Dat je denkt,
ja,
zo,
het ingewikkelde van kinderen is dat je ze alleen maar het beste wil geven. Maar je kan ze niks anders geven dan gewoon precies zoals je zelf bent.
Ja, nee,
want je kan
zo.
Niet een sociaal wenselijke versie van jezelf of een perfecte versie van jezelf.
Nee.
Ze krijgen je altijd uitgeserveerd nou, met al je goede en je slechte kanten.
En ze hebben het niet altijd getroffen met... wat er nog achter mij ligt, zeg maar. Wat ze energetisch hebben meegekregen... is ook niet altijd het allerleukste pakketje, zeg maar. Dat denk ik, ja.
Is dat de familieopstelling, wat je energetisch hebt meegekregen? Is dat
nou, een... heb je dat nog nooit gedaan, Gijs?
Nee, nog nooit.
Nou, dat vind ik dan heel teleurstellend.
Leg heel even uit, want net zoals met gaslighting... dat begrijp ik ook maar niet wat dat precies is. Met familie, wat doe je nou precies met familieopstellingen?
Oké, net zo. Gijs, wat is je probleem? Wat is je thema in je leven? Wat is het thema?
Het zwaarste thema.
Waar heb je het meeste last van? Wat vind je dat je denkt, kut, dat doe ik eigenlijk altijd. En ik weet dat ik het doe. En toch stink ik er elke keer weer in.
Oké. Moet ik even goed nadenken en een eerlijk antwoord geven. Ik word soms... Er kan iets driftigs en onaardigs in mij zitten wat ik onprettig vind.
Ja, dus je bent er wel bewust van en toch vloept het eruit.
Ja, ja, ja.
Ja, oké. Okay,
nou, is dat iets goeds of niet?
Dat is een thema. Dat is een gedrag, dus dat is sowieso aangeleerd. En nou goed, wat je doet in een opstelling is dat je eigenlijk je thema, die haal je eruit. Daarbij bedenk je ook van... Waar zie ik daar herhaling in? Zie ik het in mijn kinderen ook terug? Of zie ik het in mijn ouders terug? Nou, dat kan je erbij vermelden eigenlijk.
Ja.
Dat is een heel klein mini pakketje wat je opschrijft. Hoeft verder ook niemand te weten. Je gaat daar eens een dag. Nou, daar zitten 20, 25 andere mensen die je niet kent. Waarvan je gelijk allerlei dingen voelt en ziet. Maar goed, je hebt geen idee.
Die meteen niet mag. Of juist wel, maar goed.
Ja, dat heb ik ook heel vaak. Ja. Ik heb vaak altijd een irritatie in iemand. En blijkbaar ben ik dat dan zelf. Of dat is altijd kut.
Ja.
Maar goed, en... maar dat lost ook altijd wel weer op, dus dat is heel leuk. Dat heb je eigenlijk mee en dat neem je mee eigenlijk naar die therapeuten. En die therapeuten die bepalen eigenlijk, die zeggen dan tegen jou, geven jou stickers. Dus nou, zoek maar even je moeder, je vader, de achtergrond van je vader, de achtergrond van je moeder. Of je partner of je kinderen. En dan moet je dus bij die mensen moet je vragen, nou, wil jij dan staan voor mevrouw? Wil jij dan staan voor mijn moeder? Wil jij dan staan? Dat gebeurt. En voor jezelf moet je iemand uitkiezen. Jij gaat vervolgens gewoon aan de kant zitten. Je doet helemaal niet mee. Maar die mensen, die hebben geen informatie. Die krijgen alleen maar een sticker opgeplakt. En die gaan daar staan. Op dat speelveld, zo noem ik het maar eventjes gewoon in de kring. En die gaan gewoon bewegen tot elkaar. Dus het is eigenlijk een heel praktische manier. Dus je hebt eigenlijk, je zegt, nou, ik heb mijn moeder gaat, weet ik veel, dikke top. En mijn thema, die staat daar. En ik sta er pal tegenaan. En dan kijk, wat je gaat krijgen is dat je gewoon een beweging krijgt te zien van wat je zou kunnen doen in plaats van dat je wil dat de situatie verandert. Maar met jezelf, dat je denkt, ja, waarom ga je daar nou eigenlijk staan? Nou, soms heb je het wel eens, nou, omdat ik wil die kunnen zien, maar die zie ik eigenlijk niet, want er zit hier nog iets achter. Nou, wat gebeurt er als je even gaat afstand nemen?
Maar dat zit hem in de fysieke beweging. Van hoe jullie fysiek tot elkaar verhouden.
Het gaat om gevoel. Het zit heel veel symboliek in. Dus sommige mensen beginnen met hun rechterbeen te trillen. En dat is over het algemeen de kant van de moeder. Dus dan kan je wel bedenken hoe in die lijn daar zit even wat op te lossen, zeg maar. Dus er zit wel. Je moet het eigenlijk zien als een soort kijkdoos. Dat iedereen heeft gewoon een bepaalde perspectief van de situatie. Je hebt overduidelijk heeft iedereen een perspectief op hoe jouw leven is. Ja. Ik heb dat ook. Maar mijn zus heeft ook een perspectief, maar dat is eigenlijk niet altijd hetzelfde. En mijn moeder heeft ook weer een perspectief.
Ja.
Dus het is één grote kijkdoos en er zit een draak in. En de ene ziet een snuit en de ander ziet een staart. En het is nog steeds een draak.
Ja.
Alleen wat hier gebeurt is dat je die situatie eigenlijk heel erg uit de context haalt. Je haalt alle kennis bij de mensen weg.
Ja.
Dus het enige wat ze nog hebben is hun gevoel. Dus ze kunnen gewoon zeggen, ik word gewoon zenuwachtig van dit hier. Ik weet niet wie er voor me staat, maar er zenuwachtig van. Of ik krijg onrust. Dus het zijn hele simpele...
Maar zonder dat die mensen weten wie ze zijn of wat dan ook.
Ja.
Dus dat is iets... Is het met energieën of zo? Of is het iets bovennatuurlijks?
Nee, het is gewoon patroon. We hebben allemaal gewoon patronen. En die zijn niet zo heel spannend. De ene heeft een patroon wat van bijvoorbeeld wijze van spreken wat van geven en nemen uit balans is. De andere heeft een patroon van een familiepatroon dat gebaseerd is op geheimen. Je hebt hele families die zijn... Helemaal leven op een geheim. Praten nergens over. Dus er wordt gewoon niet over gepraat. Veel met oorlog is dat. Dus je hebt allemaal verschillende patronen. En dat is herkenbaar. Dat is gewoon voelbaar. Daarom vind je iemand ook wel of niet irritant.
En jij zegt dat het een lifesaver voor je is geweest.
Absoluut, ja.
Waarom was het een lifesaver?
Omdat ik natuurlijk heel veel therapie had gehad. Dan zit je gewoon heel erg in je hoofd. Urenlang kan je erover hebben. En ik kan het nog een keer over hebben. Maar... om daadwerkelijk een echte verandering teweeg te brengen. Het zit ook in een soort van... ja, je trauma's zitten ook opgeslagen in je systeem of zo. Dus daar ga je ook op aan als er iets gebeurt. Dat is gewoon een soort spiergeheugen bijna.
Mm-hmm.
En bij daar heb ik heel erg geleerd om... heel hard misschien, maar wat niet van mij te ordenen. Dus wat niet van mij is, dat het niet van mij is.
Ja, ja.
En dat ik daar ook niks mee hoef. Dat is wel.
Dat jij de problemen van je ouders niet.
Nou, dat je ook een soort magneet wordt voor gedoe. Weet je, ik was gewoon altijd een magneet voor ellende. Dan denk ik, nou, heb ik weer, weet je wel. Oh, dan heeft jij elkaar weer, ho, ho, ho. En dan wordt het een anekdote. En dan voed je het ook nog even lekker, weet je wel.
Wordt het een leuk verhaal.
Ja.
Ja.
Dus het leerde mij heel goed om ook gewoon de frustratie van, omdat ik zo snel ben, is het ook heel frustrerend als je soms mensen om je heen hebt die niet zo snel zijn of die dingen niet zo kunnen zien of waarvan je hoopt dat ze een betere keuze maken, maar dat dan niet doen bijvoorbeeld. Zoals mijn vader bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Eigenlijk het eerste voorbeeld.
Het oervoorbeeld.
Oervoorbeeld. Ja. Dat je daar, dat je daar echt afstand van kan doen en dat je daar dus daardoor eigenlijk heel erg bevrijd wordt van de last die je draagt eigenlijk, die hij niet doet.
Mijn vader je heel verantwoordelijk gevoeld voor je vader?
Ja, heel. En we hadden ook wel heel lang geen contact. En toen ging hij ineens dood.
Ja.
En toen moest ik hem natuurlijk verzorgen die tijd daarvoor. Terwijl ik wilde hem eigenlijk niet zien. Maar toen heb ik dus heel veel opstelling gedaan. Hij is daar dan niet bij natuurlijk. Maar wel mijn vader vaak opgesteld ook. En die stond altijd ergens in een hoek niet te bewegen. Dat is gewoon altijd standaard. Die kon gewoon. En op een dag vroeg iemand mij voor iemand. En toen stond ik daar en dacht ik, ik kan helemaal geen kant op, joh. Ik kan niet bewegen. Ik kan helemaal niet. Letterlijk. En toen viel bij mij eigenlijk pas echt het kwartje van, ik heb altijd gedacht dat hij maar een beetje man up, wees dan een vader, zeg maar. De teleurstelling van dat hij niet een vaderfiguur was. Wel mijn vader, maar niet een vaderfiguur. En daar was ik boos over. En toen ik dus even door iemand was gevraagd voor een persoon die ook helemaal niet kon bewegen en wel heel veel voelde, maar niet kon bewegen, voelde ik pas de sympathie en de echte bewustwording van, hij kan het echt niet.
Nee.
Dus ik hoef het hem ook niet meer te vragen.
Had je vader een soort, zou ik zeggen, wat mensen dat heel gewoon locked in syndroom, als je, zou ik zeggen, nog wel zou ik zeggen, dingen meekrijgt, maar niks meer kan zeggen en uiten? Had hij dat een beetje met gevoel?
Nee, hij was gewoon, heeft ook gewoon een hele verdrietige jeugd gehad. Dus ik denk, heeft gewoon of heel erg delen, dus wel heel erg anekdotisch ook.
Ja.
Maar hij kon niet zeggen, ik hou van je of zo, of dat al die dingen, kon hij helemaal niks mee. Wist eigenlijk helemaal niet hoe hij daarmee om moest gaan. En ik denk, pas toen ik dus een keer toevallig voor iemand was gevraagd, en dat bleek dus voor een vader te staan die dus niet kon. Die dat niet kon. Toen pas voelde ik gewoon dat ik dacht, oh ja, het is dus helemaal niet zozeer dat hij het niet wil. Het zit gewoon echt niet in zijn pakket.
Nee.
En dan hoe erg is het dan als ik dan maar blijf vragen, geef dat nou?
Ja.
En hoeveel fijner is het als ik kan bedenken, oké, dus in jouw schoenen had ik het niet beter gedaan. Want ik sta dan letterlijk.
Wat deelde hij wel met jou, Jelke?
Nou, wel smaak.
Ja.
En hij was wel gewoon heel kritisch. Zoals bij sommige dingen denk ik echt, nou, dat zou hij dan echt helemaal niks gevonden hebben. Dit zou hij leuk gevonden hebben trouwens, dit programma. Maar andere dingen die ik doe, dan zou hij echt geïrriteerd hebben.
Maar dat smaakfundamentalisme, dat heb je echt van hem? Ook zo'n soort rotsvast vertrouwen in je eigen smaak.
Ja, dat denk ik wel, ja. Maar ook wel van mijn moeder, denk ik, op een bepaalde manier. Want die is dan weer heel, schildert heel veel en zo, weet je wel. Dus
ja, maar je moeder heeft misschien veel smaak, maar je vader had misschien ook een beetje dat fundamentalistische in zijn eigen smaak.
Ja, vrij radicaal.
Ja, daar echt heel hard in geloven. Ja. En
buiten de Beatles was er überhaupt nooit muziek gemaakt, bij wijze van spreken.
Ja,
dat was echt,
had hij dan wel gelijk in.
Hij heeft mijn plaat bijvoorbeeld ook nooit geluisterd.
Echt niet?
Nee. Ja, dat weet ik niet. Tenminste, hij heeft hem wel gekregen, maar ik heb hem nooit.
Hij heeft er nooit iets over gezegd.
Nee, dat was wel treurig, ja. Maar goed. Ja, dat kon niet. Hij kon dat gewoon niet. Ik denk dat het ook wat een beetje verdrietig was of zo. Ik denk dat hij. Zat ook wel liedjes bij die over hem gingen. Dus ik denk dat het gewoon te moeilijk was. Vermoed ik. Wel sneu. Wel jammer.
Had je gehoopt dat hij hem had geluisterd?
Ik denk dat hij hem wel geluisterd heeft.
Maar had je gehoopt dat je daar met hem over had kunnen praten? Nou ja, goed, je was die hoop was je misschien alweer al voorbij in die tijd.
Nou, toen zat ik daar nog wel een beetje in. Maar achteraf gezien denk ik, nee, het is wel echt zo gegaan. Nou ja, wat ik heel mooi vind aan... Doordat ik dat dus allemaal heb gedaan met die opstellingen. En steeds meer ontdekte van... Steeds meer mijn woede kwijtraakte voor zijn onvermogen, zeg maar. Dus eigenlijk steeds meer empathie voor kreeg. En ook begrip, maar ook gewoon wel beter bij neer kon leggen. Hoe toffer ik het allemaal vond worden eigenlijk. En toen hij uiteindelijk doodging, toen was het echt alsof hij geboren werd. Was voor mij echt gewoon, nu heb ik hem. Nu is hij gewoon, nu is hij, en hij vergeet mijn verjaardag niet meer, want hij is nu niet meer. Dus al die dingen waar ik moeite mee had, of de kinderen zien, of dat soort dingen.
Dan kon hij niet meer in tekortschoot, want hij was dood.
Hij was dood, dus nu is hij eigenlijk voor eeuwig oproepbaar. En voel ik heel erg toch
wel... Dan kan
wel...
je gewoon een soort cherrypicking doen. Kan je de leuke dingen kan je oproepen.
Ja.
En alle stomme dingen, die doet hij gewoon niet meer.
Ja, dat is ook gewoon geweest.
Hey, ja. Je zag hem dus niet meer in de tijd dat hij eerst, toen hij bijna
dood ging. Toen hij weer ziek werd, toen ben ik hem weer gaan
zien.
Toen
ben je hem weer gaan zien.
De eerste keer dat hij werd opgenomen. En daarvoor had ik hem echt wel zeker 1,5 jaar, 2 jaar niet gezien.
En eigenlijk wilde je hem dus ook niet meer zien.
Nee.
Ben je achteraf dankbaar dat je dan toch nog die... tijd met hem hebt gehad.
Zeker,
dood.
Zeker, ja. En ook heel dankbaar dat ik dus niet meer dat ik die tijd heb gehad zonder dat ik iets van hem wilde.
Ja.
Dat je zelf
zo ver was gekomen dat je wist dat je hem geen dingen moest vragen die hij niet kon
dat
geven.
Dat ik het gewoon fijn vond om in zijn aanwezigheid te zijn. Ja. Dat ik gewoon dacht, nou dan ga ik gewoon naast je bed zitten. Dat is ook goed. En dan was hij wel mokkig of zo, maar ik vond het echt heel prettig, ja. Dus dat voelde heel erg afgesloten. Ik heb ook qua rouw heb ik daar een heel ander, denk heel anders dan dat mijn zus dat heeft, denk ik. Die had nog wel de hoop dat hij misschien nog zou gaan praten of zo, weet je wel? Of nog iets liefs, of nog iets bijzonders zou zeggen of zo. Maar die
had het iets
meer. Die ging nog met hem naar Schotland, een laatste reis, en dat was ook alleen maar gevloeken getier uiteindelijk, weet je wel? Dus,
hopen dat het nog in beweging zou komen.
Ja, dus dat die heeft daar dan ander gevoel bij, denk ik. Alleen voor mij was het ook, dus ook de rouw is voor mij anders. Ik mis nu meer waar ik af en toe rouwig om kan zijn, is dat ik dus niet vanuit dat perspectief nog wat meer tijd had gehad om dan bijvoorbeeld alsnog wel met mijn kinderen op bezoek te gaan. En dat die daar...
Wetende wat je allemaal niet van hem moest vragen en dan nog een beetje lol hebben om de dingen die je wel van hem kon krijgen.
Ja.
Aan de andere kant ook wel weer een geschenk dat je dan toch dat je nog wel afscheid van hem hebt kunnen nemen in redelijke harmonie.
Ja.
Dat hij bijvoorbeeld niet van het ene moment op het andere dood is neergevallen.
Nee, want hij is wel eigenlijk toch al 1,5 jaar echt ziek geweest.
Ja, maar dat is dan beter dan heb je toch die 1,5 jaar gehad.
Ja.
Ja.
Ja. Nee, absoluut. En dit is wat erin zat.
Ja.
Dus dat is ook wel weer mooi of zo.
Ja, dan is het ook goed.
Ja. Dus dat vind ik eigenlijk heel prettig. Ik heb een hele goede band met hem inmiddels. Ja,
en dat dank je aan die familieopstellingen.
Ja,
omdat je daardoor bent gaan begrijpen hoe die in elkaar zat.
Ik heb het echt even gevoeld hoe het is om het niet te kunnen.
Ja, en dat was eigenlijk dus in de opstelling van een ander dat je dat voelde.
Dat vind ik ook altijd het meest leerzame. Want dan weet je niks. Je staat gewoon, je hebt geen idee joh, waar die mensen voor staan.
Maar hoe
waar
kan dat dan, Jelke? Dat is iets magisch.
Ja, of het is iets heel praktisch.
Kijk, we niet weten.
Nou ja, onbewust is toch gewoon 95% van wat wij zijn is onbewust. We denken dat alles heel bewust is, maar het is heel minimaal. En ik denk dat het... Kijk, hoe meer je gaat denken dat het iets esoterisch... hoe meer mensen dat niet gaan doen.
Ja.
Dus dat vind ik zonde.
Ja.
Want het is eigenlijk heel praktisch. Mm-hmm. Want het is ook wel eens, ik heb er ook wel eens gestaan met mensen die we niet meer wisten wat voor een bedrijf ze nou moesten runnen. We hadden 4 bedrijven.
Ja.
En wij wisten niet waar we voor stonden. En er waren de 2 die vielen gelijk om. Nou, heel helder.
Ja.
Dus dat vond ik ook heerlijk. Denk, nou nee, bedrijf 3 is nog gezond. En die andere 2 moet je gewoon lekker laten gaan.
Ja.
En dat werkt. En je voelt ook van, ik voel je druk. Ik voel je niet vrij. Ik voel me niet vrij. En dat was een bleek voor een bedrijf te staan. Dus ook prima. Dus ik vind, het is zo jammer. Ja, ik vind dat. Maar het punt is ook. Je moet het wel weer ergens doen waar mensen echt goed in zijn. Het is nu ook wel een soort van olievlek hype geworden. Waardoor er heel veel mensen zijn die niet goed zijn.
Goede familie opstellen.
Ja,
googlen.
Dan moet je echt naar Nijmegen. Ja. Dat is echt de enige plek.
In Nijmegen, daar doe je dat.
Ja.
En Jelke, ben je jezelf ook goed gaan begrijpen? Dat force of nature achter je. Of dat Himalaya, hoe noemde je jezelf?
Ja, Himalaya.
Ja. Ben je dat ook gaan begrijpen?
Ja. Ja, en ook...
accepteren.
Ja, en ook dat overdreven voelen. Dat was ook, ik was toen ik daar voor het eerst kwam, daar lag ik continu voor dood. En voor iedereen die in destructie. En ik was gewoon altijd alleen maar, dan ging ik ook vol erin. Dus heel hard huilen, mee, alles voelen, heel erg.
Maar overdreven voelen is iets wat jij sowieso hebt, of niet?
Ja. Ja.
Vandaar had je die dissociatie ook nodig misschien.
Ja, om het een beetje af te kaderen.
Om dat voelen gewoon, om even afstand te kunnen nemen van dat voelen.
Ja, ik kon ook vroeger bijvoorbeeld, achteraf gezien, was heel veel van wat ik voelde was helemaal niet van mij. Want ik ben gewoon een hele diepe. Als ik iemand ontmoet, dan kan ik daar gelijk.
Ja, ja.
Als ik bijvoorbeeld dan wijn op heb, dan moet je sowieso uit mijn buurt blijven. Want dan gaat
het. Een soort empathisch.
Dan gaat dat helemaal.
Een soort
dan,
ziekelijk empathisch.
Ja, ik weet niet, vroeger was het zo'n. Dan ging het zonk in de kroeg. En dan kon er ineens iemand naast me staan. En dan zat ik even naar te kijken. Zo. En dan zei ik, ach, maar weet je. Je moet ook niet, weet je. Want ja, sinds je broer er natuurlijk niet meer is. Dat snap ik ook heel erg dat het pijn doet. En dan ging ik helemaal. En dat was dan altijd waar. Klopte helemaal. Ik ken die mensen helemaal niet. Maar dan ging het gewoon helemaal stromen. Of zo. Dan dacht ik alleen maar van, oh maar joh. Dan zag ik gewoon iemands probleem. En dacht ik, je moet dit en dat en dat, dan moet je loslaten.
Oké, maar hadden dus jouw vader iemand met heel veel gevoelens die hij helemaal niet kon uiten?
Ja.
En dan hadden we jou, een kind met een soort hyper sensitief en een soort één grote open zenuw.
Ja, ja, super vermoeiend. Ja.
Nou, vermoeiend, maar ook...
Nou ja, ook
ja, een soort mooi en verdrietig tegelijkertijd.
Maar dat is natuurlijk ook wat energetisch, wat dat energetisch ding is, ja. Is dat als je doet gewoon dingen die de generatie voor jou of daarvoor niet gekund hebben. Dus mijn vader kon dat niet. Dus ik kon niet goed voelen. Ik kon wel heel goed voelen, maar ik kon daar niet mee omgaan.
Ja, zou het ook gewoon kunnen dat je lijkt op je vader. Dat hij misschien ook zo'n soort gevoelsleven had eigenlijk. En dat hij dat gewoon helemaal heeft
dicht gemetseld.
Die helemaal gedissocieerd is, zou ik maar zeggen.
Ja.
Om het aan te kunnen.
Dat denk ik, ja.
Ja.
En daarom, want dat is natuurlijk ook, hij dronk ook, dus het is ook lekker verdoven natuurlijk.
Ja.
Dus, en dat is wel een beetje de theorieën van de familieopstelling, is inderdaad dat je gewoon ballen, je bent niet zonder ballast geboren. Want je ouders nemen een heel stuk mee wat je nooit zou weten. En daarboven
ja, maar
ook
misschien
niet.
Lijk je ook gewoon op hem.
Ja, dat denk ik
en
wel.
Is zijn methode om ermee om te gaan geweest, de boel gewoon dichtgooien?
Ja.
En is jouw methode om ermee om te gaan... Nou, gewoon het leven toch aangaan. Heel veel fantastische ruimtes inrichten. En tientallen jaren in therapie. Om de mechanismen waarmee je er... De patronen eigenlijk die je hebt ingesleten om ermee te kunnen leven.
Ja.
Om die te herkennen en daar een beetje omheen te kunnen leven.
Ja.
Ja.
Maar goed, ja, dus teruggaan op jouw driftige kant. Ja, dat is toch, het is gewoon, daar zit, misschien ben je wel driftig voor iemand die dat niet zo goed kan.
Ja, ik lijk ook gewoon op mijn moeder, vind ik zo. En op mijn vader ook trouwens. Ik zie ook gewoon dingen in ze waarvan ik, oh ja, ik ben net zo.
Ja, maar dat is het. Dat is natuurlijk gewoon, dat is je patroon ook.
Ja.
Je denkt ook altijd, ik ga niet zo doen als die. Nou,
het is wat een joke. Ik zit net naar die zwemmer, hier die duiker
te
kijken.
Oh ja, dat is mijn vadertje.
Dat is je vader?
Ja, als kind.
Van een foto heb je die.
Ja, het is niet zo heel mooi gemaakt.
Je houdt dus wel heel veel van hem, Jelke.
Heel veel, ja.
Heel veel.
Heel veel, ja, absoluut. En ook heel erg.
Wat van je vader hield je zoveel?
Dus ook dat kind, hij was gewoon een eeuwig kind. Hij is gewoon, kijk, hij is gewoon, oh, dan zit hij hier nog 100 keer hoor, 100 jaar. Maar hij was gewoon heel jong en hij had een hele zware hartafwijking. En ze hebben gewoon gezegd, je wordt nooit ouder dan 8. En hij is voor mijn gevoel ook altijd 8 gebleven.
Ja.
Totdat hij doodging, toen hij stierf, werd hij ineens een man. Het was zo'n weird.
Echt?
Ja. Dat was echt heel bijzonder. Dat toen dacht ik, wauw, ik heb jou nooit als een man gezien. Nu ben je ineens een man. Toen pas werd hij volwassen of zo. Het was zo'n raar gezicht. Ik zou het nooit vergeten. Het was echt een heel...
Maar jij hebt die verandering ook in je gezicht.
Oh, want, dat is nou...
Want ik vond dus dat je toen je over je schoop had... dat je een soort iets heel kinderlijks in je gezicht... Je hebt sowieso een beetje een leeftijdsloos gezicht. Dat wil zeggen dat je gewoon kan zijn zo oud als je bent... maar je kan ook 20 zijn. En ze zitten.
Was maar zo.
Wat?
Was maar zo. Ja.
Maar goed, grappig, maar ja. toen had je het daarna over je kinderen.
Ja.
En toen zag je er echt uit als een moeder.
Oh, wat grappig.
Ja.
Nou ja, dan heb ik.
Ja, maar jouw vader zag je ineens toen hij dood ging. Ja. Zag je hem ineens volwassen worden?
Ja. Ja, dat was heel, heel, heel bijzonder eigenlijk. Dat ging ook in zijn gezicht. Want die wordt dood natuurlijk. Dus je spieren. Het was gewoon. Ja, het was gewoon ineens. Terwijl ik hem altijd als een jongetje. Als een jongetje
had gezien.
Zag. Ja. Echt een. En toen werd hij dus ineens. Het was echt zo'n. Alsof mijn vader geboren werd terwijl hij dood ging. Het was echt een beetje. Een
en je hield
hele
van
weirde.
Hem allemaal anders omdat hij een jongetje was. Dat vond je ook. Dat ontroerde je ook natuurlijk.
Ja, en het was ook heel. Zijn charmante kant. Want hij was daardoor altijd heel speels. En heel. Bleef dus wel heel goed bij zijn gevoel van smaak en van dingen wat hij wilde doen. En dus qua werk was hij heel fierce, zeg maar. Dus dat. Ook hij maakte ook dingen. Weet je, hij maakte ook wel schilderijen en knutselde dingen en zo. Best wel toffe dingen heeft hij gemaakt.
Ja.
En daardoor werd hij. Dat hield hem echt wel jong ook. Dus hij bleef gewoon een klein kind. Hij bleef ook wel drammen. Dus hij was ook wel iemand die dus nog steeds geen groentes wilde eten en zo. En dan wel eens snoep. Weet je, het is gewoon echt een jongetje. Op een bepaalde manier.
Ja.
En ik heb dat heel lang heb ik dat gebagatelliseerd. Of nou, heb ik hem daarmee klein gemaakt, zeg maar. Maar ik heb dat nu juist. Heb ik dat. Vond ik het een beetje denigerend over gedaan. Maar nu ben ik juist heel trots erop. Dan denk ik, jezus, hoe lekker is dat. Dat je dus een volwassen kerel bent. Dat je nog steeds spelenderwijs.
Het is wat heel veel mensen als het grote ideaal zien. Dat ze toch ja. dat je altijd ook kind kan blijven.
Ja, het heeft wel wat relaties gekost voor hem, denk ik. Maar goed, dus dat is dan niet zo goed gelukt. Maar qua creativiteit en zo, dat bleef gewoon
ja, en
levend.
Hij was dus wel ook heel erg dicht bij zichzelf. Ik bedoel, hij was ook bereid om weinig compromissen aan zichzelf te sluiten. Te sluiten, nou, ik weet niet of het slechte zin. Maar hij was nog een compromisloos erin, in zichzelf zijn.
Ja.
In dat kind. En dat is natuurlijk ook gekmakend als je zijn kind bent. Ja. Dat je denkt, man, word een keer volwassen.
Ja,
in godsnaam. Maar dat weigerde die gewoon.
Ja. Nee, ik weet nog wel dat ik dan elke avond ging koken, weet je wel. Dan was hij ziek. Dan ging ik goed eten maken. En dan zat ik helemaal in de keuken. Ik werd gewoon opzij geschoven. En dan kwamen er rolschele spekjes op tafel. En katjes erop. En dat was het. En dan, godverdomme man. Eet het? Ja, groentes. Ga ik dood aan groentes.
Nou ja, op zich heeft hij voor iemand die eigenlijk op zijn achter zou overlijden, heeft hij het ook nog wel heel lang
volgehad. Wou net zeggen.
Dus blijkbaar wist hij wel goed hoe je moest overleven.
Ja, nee, het is wel vrij wonderlijk. Ja. Ja. Ja.
En dit is hem op je arm.
Ja, dit is leuk. Dit is was een foto voordat hij in Zeeland, hebben ze een soort verre familie, heeft daar een huis. En dan springt hij in dat zwembad. En dat is altijd een hele mooie foto. Maar dan is hij eigenlijk net zo oud als dat hij... Nou ja, vijf seconden voordat hij doodging, zeg maar.
Ja. Dit is altijd gebleven.
Ja.
Het is wat, hè, Jelka? Het leven.
Ja.
Toch?
Ja, maar dan ga je dan een keer met me mee naar Nijmegen. Dat vind ik wel leuk.
Naar een familieopstelling.
Ben ik in chaperone, ben ik.
Kan je mee, als chaperone, bedoel, kan je met iemand meegaan, zou ik maar zeggen?
Ja, en je kan ook wel een keer alleen gaan kijken, als je wil. Maar toen ik hier net mee begon, dacht iedereen dat ik iemand in de secte wilde trekken. Maar dat is het helemaal niet. Maar ik ga altijd, het is echt mijn grootste hobby, nog steeds.
Nog steeds.
Het is, je krijgt ook zo ontzettend veel, zoveel meer eerbied voor mensen waar je ook wel eens wat van vindt. Want zo, ik doe altijd wel alsof ik heel oordeelloos ben, maar ik heb natuurlijk altijd, iedereen heeft een oordeel. Je denkt toch, dat mensen of weet ik veel. Of dan zit er weer een of andere bankdirecteur en ik denk, nou, we zullen het wel zien. En dan komen daar verhalen uit en ik denk, Oh, we hebben echt allemaal shit.
Je vertelt ook elkaar je verhaal.
Nee, helemaal niet. Oh. Je vertelt zo min mogelijk. Maar je ziet hun verhaal.
Okay.
Je ziet het gewoon voor je.
Gebeuren.
Voor je, ja.
Oké. Okay. En dan ga jij mee als mijn chaperone.
Ja.
En dan gaan we naar Nijmegen.
Ja.
Is dat dan in het weekend of zo?
Nee, het is altijd op een vrijdag.
Altijd op een vrijdag.
Het is een lange dag. Dus je bent echt de hele dag op pad.
Oké, okay. Dus vrijdagochtend naar Nijmegen.
Ja.
En dan wordt er dan voor hapjes en drankjes gezorgd.
Ja, dan krijg je lunch.
Is dat lekker?
Ja.
En dan praat je met die andere mensen.
Soms, ja. Soms niet. Ja. Ja.
Maar
ja,
jij vindt het gewoon,
vindt
het gewoon een reinigende of een soort...
Wasstraat, emotionele wasstraat, ja. Het is echt lekker. Het is echt, je komt er nooit. Weet je wat ook, wat daar dus ook gebeurt? Is dan komt er iemand binnen en denk je, wat een zure kop heeft die. Dat je denkt, zo de ju. En dan hebben ze een opstelling gedaan en dan is het hele gezicht is ineens zacht. of 10 jaar jonger.
Zoals je vader ook hebt zien van.
Ja.
Ja.
Echt te gek. Ja. Echt te gek. Hebben voor jou als human interest person is
moet
het sowieso.
Je het een keer
ja,
doen?
Is het sowieso heel heel lekker.
Oké, okay, Jelka, ik ga met je mee.
Top.
Of nee, je mag met mij mee. Als
oh, dat
het gaat.
Dus
ik ga dan eigenlijk en ja. Jij begeleidt mij.
Ja, ik schrijf wel.
Lijkt me super gezellig. Ja. Ik dank je heel erg voor je komst. Ik zeg nog even tegen luisteraars dat ze allemaal moeten kijken naar je programma. Ja. Neem gewoon een abonnement op Amazon Prime. Of misschien staan ze wel...
Kan je ook gewoon een proefabonnement? Dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar ik had ook een proefabonnement.
Neem een proefabonnement en binge het. Maar als je houdt van mooie dingen, als je houdt van interieurs, en als je houdt van een fanaat op de toppen van haar creativiteit aan het werk zien, dan moet je naar Jelka op eigen houtje krijgen. Het is een heerlijk programma. En dankjewel dat je mocht interviewen.
Ja, jij bedankt.
Ja,
jij
heel
bedankt.
Fijn.
Altijd fijn.
Jelka, ik sloot af, maar ik wil eigenlijk eindigen met een liedje van die plaat van je.
Oh, welke?
Nou, dat mag jij kiezen.
Good Friends.
Good Friends?
Ja.
Waar gaat die over je vader of niet?
Nee.
Waar gaat die over?
Die gaat over, over de tijd dat ik nog niet... helemaal mezelf had gevonden en dat ik nog heel erg leunde op mijn vrienden. En de angst dat die vrienden dan op een gegeven moment... dat die dood, eigenlijk voor wie het eerst de dood ging. Maar het gaat eigenlijk over mijn beste vrienden.
Ja, ja.
En die uiteindelijk ook dood nooit... gegaan. Dat is kut staan.
Echt waar?
Ja, ja. Dat is heel weird. Ik dacht, ik schrijf nooit mijn liedjes. Want alles wat ik schrijf, dat gebeurt. Ja. Ja. Maar goed, ik ben een van mijn favorieten, ja.
Good Friends.
Ja, of All in Time. Ja, jezus, moeilijk.
Nou, blijf nou maar bij Good Friends.
Ja, ja, precies.
En, aan welke friend denk je dan bij Good Friends?
Rob van Bracht. Mijn maatje Rob van Bracht. Die is al een tijdje niet meer. Die werkte toevallig ook voor de Volkskrant Magazine. Werkte die. En die is dus ziek geworden op de dag dat mijn vader doodging. En gestorven op mijn vaders verjaardag.
Echt waar?
Ja. Het is een soort hele rare... Het is een periode geweest.
Van, ja, ja.
Van rouwen. Dus daar rouw ik nog heel veel om.
Om Rob.
Ja.
En om je vader. Meer om Rob dan om je vader.
Ja. Ja. Dat was nog niet af.
Snap ik.
Ja.
Oké. Okay.
I've made a few good friends. They're more like me than I am. I like to hide behind them when I'm searching for myself. They welcome my confession. Embrace my imperfections, point their mirrors in my direction. When I'm searching for myself, I have learned what to be afraid of. My death is not on that list. But if one day I'll have to bury them, I'll have no one to share this sorrow with. Thoughts that I get lost in, I don't listen all that often. When I'm searching for myself, I have learned what
not to be afraid of. The thing I fear above all else is simply leaving here behind. I might never find myself. I've made a few good friends.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Jelke van Houten. Mijn naam is Gijs Groenteman. Tamar Bot en Fanny van der Rijt deden redactie van dit programma. Alles netjes in uw oortjes bezorgd, Julia van Alem. Eindredactie Corine van Duin. U kunt ons mailen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.